gaan weer beginnen. Ik hoop dat iedereen zich gelaafd heeft aan, aan de heerlijkheden. En we gaan verder met vragen aan wethouder Heller. Handen omhoog die de vraag heeft. CDA, Democraten Hilversum, BVNL. BVNL, Hart voor Hilversum, SP. P van de A. Iedereen. Oké. Okay. Allemaal. Ja. Maar we beginnen met het CDA. Dat is eerst eens hand op. Meneer Tabak.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, in uw antwoord op onze artikel 41 vragen heeft u onder andere medegedeeld dat op dit moment beperkt zicht is op de groep die wij werkende armen noemen. Mensen die eigenlijk niet in de huidige minimaregelingen vallen, maar toch last hebben van de huidige inflatie en energiearmoede. Vindt u dat de huidige maatregelen in zaken armoedebestrijding dan in dit licht toereikend zijn voor die groep die nu niet in beeld is?
Ja, dank voorzitter. Dat is een hele terechte vraag. Tegelijkertijd luidt de vraag in feite, zijn de maatregelen voldoende voor de groep waar ze niet voor bedoeld zijn? Of die er niet voor in aanmerking komt? En dan is het antwoord natuurlijk eigenlijk gewoon klip en klaar nee. En ik zou dan willen verwijzen ook naar de reactie die collega Schepers eerder heeft gegeven richting ten aanzien van MKB'ers. Als het gaat om de algehele inkomenspositie van mensen, dan is dat primair het Rijk aan zet. En zetten wij ons daarnaast aanvullend daarop in. En dat doen wij traditioneel voor een bepaalde groep aan de onderkant. We hebben die grenzen wel ook in deze begroting opgerekt. Maar we hebben het dan wel over 130% van het sociaal minimum inderdaad.
Zijn er aanvullende vragen? Ik zie in ieder geval de heer Tabak.
Ja, wethouder, dank u. Deelt u wel onze mening dat het voorkomen van schuldenproblematiek bij gezinnen die op dit moment daar nog niet in verkeren te prefereren zou zijn tot het dan de situatie waarop we wachten totdat ze daadwerkelijk onder de bestaande minimaregelingen zouden vallen?
Dat ben ik helemaal met u eens. En als het gaat om schuldsanering, vroegsignalering, dat soort zaken, die zijn ook op deze groep van toepassing. En daar acteren we ook op als daar grond voor is. Daarbij wordt geen 130% gehanteerd.
Aanvullende vraag van de SP, meneer Vonk.
Ja, een hele korte vraag. Is de wethouder niet gewoon bereid om naar 150% te gaan? Zoals in andere gemeenten, bijvoorbeeld in Utrecht, hebben ze 150%.
Dat is een mogelijkheid. Waar je dan tegenaan loopt is dat de groep niet recht evenredig maar bijna exponentieel toeneemt. Dus gezien de enorme stijgende kosten daarvan heeft het college daar niet voor gekozen in deze begroting.
Aanvullend, voorzitter. Maar er is een miljoen gereserveerd. Dus gaat het dan dat miljoen te boven als we deze maatregel nemen? Dat kan ik me toch bijna niet voorstellen.
Wethouder?
Voorzitter, dat hangt er heel erg van af wat je zou willen doen voor deze mensen. Kijk, ik heb zelf wel gespeeld met gedachten rond de energielasten. Als je daar wat mee zou willen doen. Maar als je daar berekening op los gaat laten, zeker het aantal, dan gaat het heel hard. En dan zit je heel snel boven dat miljoen inderdaad. Daarbij wil ik ook aangeven dat de gedachte van het college achter de opname van die 2 keer 1 miljoen... ook nadrukkelijk is geweest om ook een potje te hebben om in onzekere tijden en situaties snel te kunnen handelen. Op het moment dat wij als college die begroting voor het eerst bespreken, dat is vlak na het zomerreces. We zitten nu begin november. En we kijken met die begroting natuurlijk 2 tot 14 maanden vooruit. En we hebben, als we even in de achteruitkijkspiegel naar de afgelopen 14 maanden terugkijkt, dan hebben we natuurlijk kunnen zien dat de wereld letterlijk op zijn kop kan staan in zo'n periode. Dus de gedachte is ook, mochten er in de onzekerheden die ons te wachten staan weer iets zijn waardoor wij snel moeten acteren, dat we daar in ieder geval in financiële zin de mogelijkheid hebben. Denk bijvoorbeeld aan de budgetcoaches, waarvan we 3-4 weken geleden hebben gezegd, daar moeten we er meer voor hebben. Daar willen we snel op kunnen schakelen. Daarnaast is het college voornemens om nog dit jaar te komen met een voorstel en besluit om met name bestaande regelingen te verruimen en te versoepelen om meer geld bij de doelgroep terecht te laten komen, even heel simpel gezegd. En daarvoor zullen we deels qua dekking putten uit die 2 keer 1 miljoen. Dus dat geld dat gaat zeker ook naar die doelgroep toe. Dan wel is bedoeld voor handjes als we die nodig hebben.
Ik zag een aantal aanvullende vragen. CDA, Hart voor Hilversum, Democraten Hilversum. Meneer Tabak.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, ik begrijp dat het uitbreiden van de regeling naar 140 of 150 procent exponentieel op gaat lopen, op zou kunnen lopen. Bent u bereid te kijken naar het verruimen van maatwerkmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld in de gemeente Huizen op dit moment gedaan is?
Waar mogelijk doen we dat? Heel concreet, via de energiearmoedeaanpak stellen we nu bijvoorbeeld ook duurzaam witgoed ter beschikking. Dat doen we op basis van de bestaande regeling. Door daar individueel maatwerk toe te passen, waarbij we dan bepaalde vereisten, als het gaat om termijnen bijvoorbeeld, los kunnen laten, om daar soepeler mee om te gaan. Dus daar waar mogelijk doen we dat. Bijzondere bijstand is ook een mogelijkheid. Die zit op 110%. Maar daarboven heb je te maken met draagkrachtberekeningen. Waardoor je ook kijkt naar de hele specifieke individuele situatie van mensen. Mogelijk daarboven ook nog iets kan doen.
Mevrouw Redmeijer, Hart voor Hilversum.
Ja, dankjewel, voorzitter. Wethouder, het is goed dat het college al bezig is om te kijken naar wat zou er nog meer kunnen en dat eraan komt. Maar de vraag van deze kant is, kunnen we ook niet kijken naar de kostenvoorkomende kant? En wil u toch even een voorbeeld geven? Stel dat we onze wijkcentra in Hilversum wat vaker en langduriger openstellen, zodat onze inwoners daar terecht kunnen en niet thuis de kachel hoeven aan te zetten. Bijvoorbeeld zijn dat voorbeelden waar we ook naar zouden kunnen kijken.
Voorzitter, dank. Het is voor mij actueel. Het Leger des Heils doet dat. Ik weet niet of ze het hier ook doen, maar op andere plekken. Ik dacht ook hier inderdaad. Wat het college betreft kunnen we ook naar dat soort zaken kijken. Als dat helpt om de mensen die in problemen zijn of dreigen te komen, om voor hun de situatie te verlichten.
Mevrouw van der Beek met een aanvullende vraag. Democraten Hilversum.
Ja, meneer Tabak had het al over de nieuwe groep de werkende armen. We kunnen wel kijken naar al die 130, 140, 105 procent minimumloon. Maar kan er ook niet gekeken worden naar het netto besteedbaar bedrag naar je vaste lasten?
Alles kan, maar dan nemen de uitvoeringskosten in alle eerlijkheid, dan dreigen die exponentieel toe te nemen. Want dan moet je dat echt heel nauwkeurig met bewijsstukken, noem het maar op, gaan berekenen. En daar valt wellicht wat voor te zeggen, maar nogmaals staat tegenover staan de uitvoeringslasten. Dat is gewoon het aantal uren wat er voor nodig is. En dat is eigenlijk de reden dat er vrij uniform in Nederland gewerkt wordt met die percentages 110, 120, 130 of meer van het sociaal minimum.
Mevrouw Duurlacher zie ik met een aanvullende vraag.
Ja, dank u wel. Ervaring leert dat mensen vaak pas aan de bel gaan trekken als het eigenlijk al te laat is. Hoe snel kan de gemeente daarop anticiperen dat ze niet van alles kwijtraken? Is daar de mankracht voor om daar inderdaad snel op te reageren? Of kan het zo zijn dat het wellicht al wat laagdrempeliger gemaakt kan worden dat mensen op tijd aan de bel trekken?
Mensen die zichzelf melden, die zelf aan de bel trekken in uw woorden, die worden altijd te woord gestaan en geholpen waar mogelijk en nodig vanuit het sociaal plein. Daarnaast hebben we het systeem van de vroegsignalering. Dat wil zeggen dat wij een signaal krijgen wanneer mensen bij belangrijke, energiemaatschappijen, verhuurders, woningcorporaties tegen betalingsachterstanden aanlopen. Onze mensen verwerken die signalen, hebben contacten met die mensen en daar waar nodig wordt daar actief één op één vindt de actie plaats om te voorkomen, heel nadrukkelijk, dat de situatie inderdaad erger wordt. Dus dat die ene betalingsachterstand wordt opgelost. Dat is het werk van budgetcoaches en daarvan hebben we een aantal weken geleden, omdat het aantal signalen vroegsignalering steeg, hebben we gezegd daar gaan we op zo kort mogelijke termijn extra mensen voor inhuren. om die capaciteit, die handjes onderbiedig gezegd, inderdaad te hebben om die grotere stroom te verwerken. Daar waar je echt intensief één op één aan de gang gaat om een betalingsachterstand op te lossen en te voorkomen inderdaad dat die nou ja, vermenigvuldigd en tot onherstelbare schulden gaat leiden.
Ik zie een aanvullende vraag van de heer Vonke, SP.
Ja, ook over de minimaregeling. Je hebt nu een activeringsregeling en die is 140 euro. Dan hebben we onderzoek gedaan naar een sportvereniging in Hilversum en omstreken. En dan kom je met 140 euro helemaal nergens. Is de wethouder bereid om dat op te trekken omhoog, dat die mensen kunnen gaan sporten? Want mensen snijden aan veel kanten. Mensen gaan sporten, dus is de wethouder bereid om daarnaar te kijken?
Voorzitter, de vraag wordt in twee varianten gesteld en op de laatste variant kan ik volmondig ja zeggen. De eerste variant, of ik het wil gaan doen, dat kan ik niet, want ik moet het eerst met mijn collega's over hebben. Maar naar die mogelijkheid kijken, absoluut ja.
Oké, dan kijk ik rond en heb ik de volgende nieuwe vraag van... Was er nog een aanvullende vraag of niet? Nee, de volgende nieuwe vraag van Democraten Hilversum. Mevrouw van der Beek.
Ja, Tom Ingeroep, even wat anders. Tom Ingeroep, uit de beantwoording van de technische vragen lees ik dat er 21,8 beschutte werkplekken zijn. Klopt het niet dat we ultimo 2022 29 beschutte werkplekken moeten hebben in Hilversum?
Die moet ik even bij het belletje beleggen, voorzitter. Dus dan kom ik
op terug. Dat is goed. En dan. Hier een aanvullende vraag. We zijn bij Tom In. Meneer Vonk, SP.
Ja, over de Tom In. We lezen in uw begroting dat de Tom In wil graag steeds meer mensen naar buiten, buiten Tom In. Dat zou nou toch betekenen dat de overheadkosten ook omlaag gaan. Bent u dat met mij eens?
Niet per se. De beweging die al eerder met de Tom In is ingezet, is we weten dat wat we vroeger de sociale werkvoorziening noemden, dat die is dichtgezet, plat gezegd vanuit het rijk van nieuwe gevallen. Dus die populatie die daalt gestaag in de loop der tijd. En het model, de beweging die we hebben ingezet, is dat we hebben gezegd dat we die doelgroep voor een deel, even heel simpel gezegd, vervangen met mensen uit de participatiewet die een reïntegratietraject bij de Tom In volgen. Dus dan zie je dat het qua aantallen mensen niet minder wordt. Sterker nog, het kan zelfs meer worden, alleen... het type cliënten, mensen, medewerkers wat daar rondloopt, dat verandert deels. En dat zal dus in toenemende mate de gewone cliënten vanuit de participatiewet zijn. Bij die cliëntenparticipatiewet is het vanzelfsprekend de insteek, de opdracht om die geheel naar buiten te laten bewegen richting een reguliere andere baan. Als het gaat om de traditionele SW-populatie, is eigenlijk het maximum is detachering. Dus die blijven in dienst bij de Tom In, maar dan is detachering bij een externe werkgever via opdrachtverlening of wat dan ook, is het maximaal haalbare. Maar dan zit er ook nog steeds dus die begeleiding en dergelijke vanuit de Tom In op. Dus voor vermindering van significante overhead biedt deze beweging op zichzelf niet direct grond.
Oké, dan is er een nieuwe vraag van BVNL, mevrouw Duurlacher.
Dat ging snel dit keer. Ik had het net al even bij de andere wethouder, maar ik moest hem mee naar u nemen in verband met de verduurzaming van het raadhuis. Het is 3 miljoen. Ik snap dat daar ook gewoon de normale onderhoudskosten zitten daartussen. Er zijn al deels pantries vervangen. En hij is natuurlijk vastgelegd door de Raad, maar in die tijd stond geloof ik nog niet een oorlogscrisis, een energiecrisis en allerlei andere crisissen in de agenda, in ieder geval niet in de raadsagenda. Bent u wellicht bereid om te zeggen van oké, we doen een stuk verduurzamen en de rest nemen we bijvoorbeeld een jaar later mee, zodat we nu meer geld overhouden in de portefeuille om dat op andere domeinen in te kunnen zetten?
Nou, voorzitter, laat ik daar een paar dingen over opmerken. Ten eerste, het gaat inderdaad, en we noemen het zelf, dus we zijn daar zelf als college de veroorzaker van, we noemen het zelf verduurzaming raadhuis, maar het gaat om meer dan dat, een belangrijk deel zijn arbo-maatregelen. En als je op dit moment kijkt naar de meerkosten, dan zie je bijvoorbeeld ook dat dat om ventilatie en regelinstallaties gaat. Dat is één. Twee is dat er een raadsbesluit is genomen wat er zou moeten gebeuren daar. En het is niet zo dat wij in deze begrotingen andere zaken die we in de jaarschrijf 2023 hadden gewild niet hebben kunnen doen omdat we het raadhuis gaan verduurzamen. Dus in die zin is er wat het college betreft geen grond om dat te doen. En we zijn fors duurder uit met dezelfde maatregelen, want dat is in principe niet veranderd. Die zijn nu gezet op prijspeil eind 2023. En het zijn investeringen, dus die gaan in de begroting landen die via de kapitaalslasten. Die vanaf het jaar daarna ontstaan. Dus nogmaals, daar is geen sprake van dat dat A, om significante bedragen gaat. En B, dat we daardoor andere dingen niet hebben kunnen doen. Die we dan wel weer terug op de agenda zouden kunnen halen als we dit zouden uitstellen of temporiseren.
Ik zie in ieder geval een aanvullende vraag van mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Dat is meteen ook het einde van de nieuwe vraag, want dit was mijn nieuwe vraag over de verduurzaming raadhuis. Maar de kosten die nu in de begroting staan, zijn wel andere cijfers als dat we toen hebben begroot. Kunt u daar nog iets over zeggen waarom dat dan zo uit de klauwen is gelopen?
Ja, nee, vanzelfsprekend kan ik dat, want cijfermatig begrijp ik die observatie van u. Die klopt, het is fors meer. Deels zit hem dat in een aantal zaken die we nu extra gaan doen ten opzichte van het vorige besluit. Het gaat bijvoorbeeld om een regelinstallatie die we oorspronkelijk in 2027 in de planning hadden staan, die we nu eerder meenemen. Daarom dat er ook een stukje aanvullende dekking vanuit de meerjarige onderhoudsplanning aanwezig is. In totaliteit gaat het nu om 1,7 miljoen extra. Als je kijkt hoe die kostenpost is opgebouwd, dan is dat ongeveer voor 3 ton gaat het om extra maatregelen. Wat ik zeg, een regelinstallatie. Maar de tweede daarbij zijn bijvoorbeeld tijdelijke ventilatievoorzieningen die nodig worden geacht. En het merendeel van die 1,7 miljoen, te weten 1,4 miljoen, bestaat eigenlijk uit prijsstijgingen. De offerte, de raming is nogmaals op het niveau van eind 2023 gebracht. En de component waar het dan in zit, dat zijn de installaties. En dat zijn gewoon de aanschafkosten daarvan en de installatiekosten van installaties. Het zijn geen andere dingen die we gaan doen. Behouden dus nogmaals een regelinstallatie die we naar voren halen in de tijd, noodgedwongen.
Kijk even om me heen. Dan is het tijd voor een nieuwe vraag van de SP.
Oh, dat is mooi, dat is snel. Ik heb meerdere vragen. Wij hebben in een motie ooit aan u gevraagd of u in de regio wil onderzoeken of we naar 14 euro kunnen. U heeft dat toen moeten toezeggen, want de meerderheid was daarvoor. Nu ook Europa minimumloon betaalt van 14 euro. Heb ik eigenlijk 2 vragen. Bent u bezig met het onderzoek? En 2 eigenlijk, ja, nu zullen we gewoon, toch kunnen we hier gewoon met z'n allen wel concluderen dat het gewoon moet. Bent u dat met me eens?
Het Rijk verhoogt het minimumloon. En dat volgen wij vanzelfsprekend. Dat moeten we inderdaad. Het voornemen is niet om generiek daarbovenop nog verplichte minimumloon of salarisschijven in te gaan stellen. Nee. En ik meen dat we dat ook een keertje hebben teruggemeld, maar dat ga ik na. En dan zullen we dat opnieuw voor u op een rijtje zetten. Bijvoorbeeld de Tomin, waar we het net over hebben. Die hebben nu al moeite om te concurreren in de markt wat hun opdracht is. Als wij die een eenzijdige concurrentie nog extra nadeel ten opzichte van andere partijen gaan opleggen. Dan kunnen zij gewoon hun werk niet meer doen. Dan worden zij echt geschaad in het binnenhalen van opdrachten. Nog los van de effecten die het kan hebben op lopende opdrachten. Die natuurlijk ooit binnen zijn gehaald op basis van bepaalde verwachtingen. Ook als het gaat om de kosten, lees de salariskosten.
De tweede vraag was trouwens vrij oordeelsvormend. Maar u heeft hem wel gesteld. Ik zie geen aanvullende vragen. Dan ga ik naar een nieuwe vraag van de ChristenUnie. Meneer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Mijn vraag ging over de uitvoering van onze motie Tandje bij voor de fiets. Daar hebben we vragen over gesteld. Maar het antwoord was niet helemaal duidelijk. Er werd gezegd van de uitvoering van die motie wordt is opgenomen in een priolijst. En er zullen dan nog doorfietsroutes worden gerealiseerd. Maar de vraag van de motie was om een ambitieus fietsplan op te stellen. En daar maatregelen voor te bepalen. Kunt u nog toelichten wat nu precies de bedoeling is van de uitvoering van die motie?
Graag, voorzitter. Voor mij heb ik die bij de raadsbehandeling toen waarin die motie aan de orde is geweest, heb ik dat ook aangegeven. Graag nog een keer. Wij hebben, en uit mijn hoofd staat die voor Q2 komend jaar op de planning om met u te bespreken. Wij zijn voornemens om de maatregelen die wij al hadden staan en in de planning hadden ten aanzien van fietsen te combineren met de extra ambities en inspanningen vanuit het coalitieakkoord. En met name ook met de snelfietsroutes om tot een totaalplan in pakket te komen. Op dit moment is dat nog niet voldoende hard of uitgekristalliseerd om te zeggen dat we daar ook extra geld voor nodig hebben. Dus daarom dat u daar geen specifieke bedragen voor in de begroting ziet opgenomen op dit moment. Dat kan wellicht de uitkomst zijn. Maar tegelijkertijd hebben we ook deels natuurlijk al middelen in de begroting zitten voor reguliere zaken. En we hopen ook aanvullende budgetten te krijgen. Bijvoorbeeld voor de snelfietsroutes hopen we ook significant geld bij de provincie heel concreet te gaan krijgen. Dus op het moment dat de inhoud verder duidelijk is, dan hebben we ook meer zicht op wat dat financieel wellicht betekent. En of dat tot meer noodzaak tot financiële dekking zou leiden dan dat we nu beschikbaar hebben. Maar dat is in feite de reden dat we het nu nog niet in de begroting hebben verwerkt, omdat ik op dit moment nog niet klip en klaar en hard tegen u kan zeggen van dat en dat gaan we doen en daar hangen die prijskaartjes aan die we in die mate nog niet in de lopende begroting hebben zitten.
Aanvullende vraag, meneer Vonk? Nieuwe vraag. Oh, dat is goed. Ik schrijf hem erop, maar die komt op het lijstje. Heel enthousiast. Top. Ja. Dan gaan we naar een nieuwe vraag van de PvdA. Meneer Bakker.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, de achterstand op het onderhoud van de wegen is in Hilversum opgelopen tot 20%. U heeft daarvoor geld vrijgemaakt om dat niet verder te laten oplopen. Uw streefwaarde op deze achterstand is 19%. Kunt u mij uitleggen waarom u in 2023 geen stappen gaat zetten om die streefwaarde te halen?
Die agendeer ik ook graag even voor het belletje.
Dan heb ik meteen een aanvullende vraag daarover. Als dat mag.
Gaat u gang.
Ja, het enthousiasme is gigantisch natuurlijk, dat begrijp je. In de begroting van 2022, dus dit jaar, was de streefwaarde 17%. In deze begroting wordt die op 19% gezet. Kunt u mij uitleggen waarom die streefwaarde aangepast is?
Die neem ik mee bij de vorige belronde.
Heel goed. Ik zie nog geen aanvullende vraag, maar dat is vrij logisch. Volgende vraag is voor VVD.
Dank u wel, voorzitter. Ik ga even door naar de bereikbare stad, met uw welnemen. Daar staat dat asociaal gedrag in het verkeer wordt aangepakt, onder andere met geluidsflitspalen, indien het Rijk dat toestaat, en meer handhaving. Nou lijkt mij dat vooral bij het handhaven van verkeershufters ook dus de medewerking van de politie erg van belang is. Dus ik vroeg me af, ook in relatie tot wat de burgemeester eerder al verkondigde, heeft u dat kunnen borgen met de politie dat ze hier aan meewerken?
We hebben de uitvoering van dat punt nog niet ter hand genomen, dus dat gesprek heb ik met de politie nog niet gevoerd. Maar het is duidelijk dat het staat en valt met hun medewerking en dat de ambities ook wat verder reiken dan we tot op heden hebben gezien daar. Dus dat wordt geen makkelijk gesprek, daar ben ik mij van bewust. Want ik ken ook de werkdruk die daar ligt en de andere prioriteiten die er liggen. Maar dat gesprek gaan we zeker aan, maar dat heb ik op dit moment nog niet gevoerd.
Kijk rond, zie je geen aanvullende vragen, dan heb ik een nieuwe vraag van D66.
Kijk, dank u wel. Hulde dat het aantal elektrische laadpalen is gegroeid van 22 naar 57. Kan de wethouder aangeven of het beleid ook ziet in het ondersteunen en misschien ook versnellen van die groei? En is hierbij ook specifiek naar VVE's gekeken?
We streven vanuit het coalitieakkoord naar een verdubbeling van het aantal openbare laadpalen. Dat is dan specifiek waar we het over hebben. Dus ja, daar zullen we de komende tijd mee aan de gang gaan om dat te gaan realiseren. Bij VVE's specifieke problemen, die hebben vaak met verzekeringen en brandveiligheid te maken. En ook wel vaak met interne discussies, aanvullende investeringen. En ja, voor wie is dat dan? Op dit moment hebben we daar geen specifieke aanpak voor. De MRA heeft dat wel, specifiek richting VVE's. Dus dat is een eerste mogelijkheid. Daarnaast is dit ook een aspect wat in het nieuwe parkeerbeleid een rol zou kunnen spelen. Als het bijvoorbeeld gaat om vergunningverlening. En daar hoop ik in, uit mijn hoofd juni komend jaar met u als raad dat gesprek over te voeren.
Dan zie ik een nieuwe vraag van... Oh, een aanvullende vraag nog? Oh, een nieuwe vraag voor Democraten Hilversum.
Dank u wel. In het coalitieakkoord staat... Citaat, met de provincie in gesprek gaan over mogelijkheden om de verkeersintensiteit op de Diependaalse Laan te verminderen. Stel dat de hele ontwikkeling op het Arenapark doorgaat. Dat wil zeggen dat bovenop de bestaande bedrijvigheid 70.000 vierkante meter kantoorruimte komt, plus 900 woningen. De ontsluiting vindt ook plaats via de Diependaalse Laan. Hoe schat u in, zal de provincie reageren als u het Hilversumse beleid... dat meer verkeer genereert op de Diependaalse Laan, als u dan het gesprek aangaat met de provincie en van hen het omgekeerde vraagt?
Als u hem zo formuleert of framed, dan wordt dat wellicht een weinig succesvol gesprek. Maar ik zou hem iets anders insteken als ik dat gesprek ga aangaan met de provincie. Door namelijk uit te maken dat we een onderscheid maken tussen bestemmingsverkeer, het verkeer dat op de Diependaalse Laan zit en wat herkomst en of bestemming in Hilversum zelf heeft, en het doorgaande verkeer. En het is natuurlijk met name die laatste categorie, die je, en daar heb je de hulp van de provincie mee nodig, want het is gewoon de provinciale weg, die gewoon het laatste stukje de onze bebouwde kom loopt in feite. Voor met name dat doorgaande verkeer hebben we de provincie nodig. En een mogelijkheid zou wellicht kunnen zijn om met de provincie te praten over een verlaging van de maximumsnelheid.
Ik zie een aanvullende vraag van de VVD, de heer Venema.
Ja, ik had deze vraag ook staan over het verlagen van die maximumsnelheid. Wie vond dat eigenlijk een goed idee? Met andere woorden, waar komt deze oplossing vandaan?
Nou, we hebben gelukkig een heleboel verstandige mensen in dit huis die nadenken over al die ambities die wij hebben geformuleerd en hoe je die enigszins zou kunnen realiseren. En dit is zo'n gedachte. Die wellicht ook nog enig haalbaarheidsgehalte in zich heeft. Dat moet ik er wel bij zeggen, want dat vind ik zelf wel prettig om aan de voorkant mee te nemen. Ik kan heel veel maatregelen bedenken om het doorgaand verkeer daar te weren, maar daarvan weet ik in veel geval al op voorhand dat de provincie daar niet mee akkoord zal gaan.
Ik zie geen aanvullende vragen, dan hebben we een nieuwe vraag van het CDA. De heer Tabak.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, zijn in het recente verleden wat vragen gesteld over verkeersveiligheid, fietsverkeersveiligheid rond scholen, met name basisscholen. En tot nog toe lijkt de tendens te zijn dat dat beeld niet gedeeld wordt, in ieder geval niet dusdanig dat dit leidt tot een aanpak van die verkeersveiligheid bij scholen. Kunt u in ieder geval aangeven of u op dit moment in de programmabegroting geld vrijmaakt om het gevoel van veiligheid bij ouders en schoolleiding in die gebieden te vergroten?
Het klopt dat we hier geen uniforme aanpak voor hebben. En in alle eerlijkheid, ik denk ook niet dat die er is. Ik mocht 20, 25 jaar geleden deze portefeuille ook vervullen. En toen was dit ook een onderwerp wat veelvuldig hier in de zaal besproken werd. En we hebben daar met z'n allen, en dat zijn niet alleen wij in Hilversum, maar ook in de rest van Nederland, ja, de aanpak of de oplossing daar inderdaad niet voor gevonden. We hebben desalniettemin wel degelijk met elkaar afgesproken dat we daar een slag in willen maken met elkaar. Maar het doordenken en uitdenken van hoe we dat het beste aan kunnen gaan pakken, daar moeten we in alle eerlijkheid nog mee beginnen. Daarnaast vraagt het continu aandacht, ook op dit moment op dagelijkse basis, in gesprek ook met scholen. Het kan ook gaan om klare overs en dergelijke zaken. Ik ben zelf al bij twee situaties ook betrokken geweest. Dus het is een onderwerp wat continu terug blijft komen en waar we ook op acteren als de verzoeken komen vanuit scholen of de omgeving van scholen. Maar de aanpak als zodanig... En ik zeg op voorhand, we gaan het probleem nu oplossen de komende 4 jaar in alle eerlijkheid. Want dat is nog nergens in Nederland gelukt de afgelopen 10 jaar. Maar een aanpak om de situatie daar te verbeteren. En ik denk inderdaad dat de meeste kans van slagen heeft een aanpak die zich niet primair alleen op fysieke inrichtingsmaatregelen richt. Maar ook op gedrag en ook de beleving, et cetera. Dat zal een belangrijk element zijn, verwacht ik, van die aanpak. Maar ja, in alle eerlijkheid, die moeten we nog wel met elkaar en met de betrokkenen vorm gaan geven.
Ik zie in ieder geval 3 aanvullende vragen. De heer Deen, mevrouw Duurlacher en de heer Tabak in die volgorde.
Dank u wel. Helder antwoord. Wordt er bij de reguliere herinrichting van de openbare ruimte wel rekening gehouden met de verkeersveiligheid rondom scholen? Dus mocht er een straat of iets dergelijks opgepakt worden bij een school, dat het dan wel als, dat kan wel een deel van de oplossing zijn, wordt dat dan meegenomen daarbij?
Mijn collega Popel, laat ik hem in ieder geval vanuit de verkeershoek beantwoorden en wellicht dat collega Scheeps dan vanuit de openbare ruimte aanvult. Vanuit verkeerskundig insteek absoluut ja. We kennen de locaties natuurlijk, we zijn grosso modo bekend met de problemen. Dus die zijn in die zin in beeld. En als we weten dat er ergens iets speelt en dat we iets mee kunnen nemen, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
Ja, voorzitter, ik heb daar eigenlijk niets aan toe te voegen. Mooi voorbeeld, behalve dat een mooi voorbeeld de herinrichting van de Gijsbrecht van Amstelstraat is, waarbij de kruising Bosdrift Gijsbrecht van Amstelstraat, een notoor gevaarlijke plek in Hilversum, meegenomen wordt in de herontwikkeling.
Aanvullende vraag van mevrouw Duurlacher, BVNL.
Ja, dank voorzitter. Ik kan bijna niet anders doen dan dat ik toch bijna een oordeel ga geven. Maar ik ga me echt inhouden.
Ik
ga me ontzettend inhouden.
Ik zou heel voorzichtig zijn.
Ik begrijp net van de wethouder dat verkeersveiligheid nog niet was meegenomen in de begroting. Had het bij de bouw van de Alexia-tunnel misschien niet al voorkomen kunnen worden? Misschien ook voor mijn beeldvorming, hoe vaak fietst u door de Alexia-tunnel? En dan bedoel ik ook met een gewone fiets, niet elektrisch. Dan kan ik daarna mijn vervolg erin gooien. Dat zou een mooie zijn. Maar goed, er is aan de ene kant, als je namelijk naar de Van Riebeek-galerij gaat, daar is het gelukkig sinds een paar dagen opgelost. Want er liepen nog een oud fietspad en een nieuw fietspad door elkaar. En dat was een heel gemeen dorpeltje dat mijn zoontje, die vloog bijna uit zijn fietsstoeltje. Maar als je de andere kant op gaat, daar is gewoon een ontzettend hele gevaarlijke situatie ontstaan met die eerste fietsersoversteekplaats. En ik ben toch wel heel benieuwd wanneer die aangepakt gaat worden, want dat is toch wel een cruciaal verkeersveiligheidspunt.
Meneer wethouder Heller.
Dank u, voorzitter. Ik zal dan eerst proberen om niet oordeelsvormend iets te zeggen over een constatering die u deed over het niet in de begroting zitten van veiligheidsmiddelen. En die zitten er natuurlijk wel in, want we hebben gewoon een reguliere aanpak van verkeersonveilige situaties op basis van de prioriteitenlijst. Dus daar werken we al jarenlang en daar blijven we aan werken. De Alexia-tunnel is een hele lastige. Ik ben er zelf, ik fiets er niet dagelijks doorheen. Ik ben er diverse keren wel doorheen gefietst. Niet om een elektrische fiets, die heb ik niet. We doen het gewoon met 1 pk, zullen we maar zeggen. Die situatie die is complex. Waar je met dit type maatregelen altijd mee te maken hebt, is dat er altijd een gewenningsperiode noodzakelijk is voor mensen om te wennen aan de situatie. En de vraag is, denk ik, even in mijn eigen lekentermen. Gaat dat de oplossing bieden als iedereen voldoende gewend is aan de situatie, of is er meer nodig? Nou, ook mede om die vraag voor onszelf te kunnen beantwoorden, hebben we inmiddels actie ondernomen om daar extern een evaluatie op die situatie te laten plaatsvinden. En het mogen duidelijk zijn dat als dat noopt tot extra maatregelen, dat we die ook zullen treffen.
Nog een aanvullende vraag van de heer Tabak, CDA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wethouder, dank u wel voor uw antwoord. U geeft duidelijk aan dat het ook u aan het hart gaat, de verkeersveiligheid rondom scholen, en dat u ook graag in gesprek wil, maar dat het complex is. Hoorde ik daar ook een toezegging in, dat u bijvoorbeeld gaat komen met een startnotitie, zodat we kunnen bediscussiëren in de Raad op welke wijze we u hierbij kunnen ondersteunen om hier uitvoering aan te geven?
Ik zou onszelf niet op voorhand op het tweede mijn startnotitie willen vastleggen, maar daar met u het gesprek over voeren voordat wij tot uitvoering van een aanpak overgaan of wat dan ook, is geen enkel probleem. Graag zelfs, want nogmaals, de oplossing bestaat, die vrees ik niet. Dus.
Aanvullend de heer Tabak en aanvullend de heer Deen. Oh, nieuwe vraag. Aanvullend de heer Tabak.
Had u daar een termijn bij in gedachten, meneer Heller?
We hebben een aantal acties uit het coalitieakkoord in de jaarschrijf 2023 gepland. Ook mede op basis van de input die natuurlijk in mei, juni vanuit de Raad is gegeven. Wat betreft de verdere planning van de acties uit het coalitieakkoord in de komende 4 jaren moeten we die planning nog op gaan stellen. Dus ik durf daar op dit moment gewoon geen tijdspannen bij te noemen. Ik wil u toezeggen dat we daar zo snel mogelijk op terugkomen bij u met iets van een globale planning voor de komende jaren, voor de hoofdacties, zeg maar uit het coalitieakkoord, wanneer we wanneer op gaan pakken, dan wel daar met u over te spreken komen.
Dan gaan we naar een nieuwe vraag en die is van de SP. De heer Vonk.
Ja, ik heb er nog wel wat, dus ik ga hem proberen kort te stellen. In uw begroting heeft u het over de gratis bus voor 75+. Is het niet gewoon te overwegen om dat wat te verbreden? Om dan pak een beetje 65 of lager, minima meenemen? Ja.
De formulering zoals u die in de begroting vindt, is er eentje uit het coalitieakkoord. Maar... in de uitwerking daarvan kan ik me heel goed voorstellen, neem ik aan dat er binnen bepaalde kaders en marges ruimte is voor de Raad om te kijken of we dat wellicht kunnen uitbreiden inderdaad. Maar ik wil daar nu geen harde toezegging op doen. Dat heeft ook te maken met het feit dat ik de kosten niet in beeld heb. Maar kijken naar meer mogelijkheden is wat mij betreft zeer, zeer wel bespreekbaar. Onder andere de beide voorbeelden die u noemde.
Aanvullende vraag, de heer Nanninga, ChristenUnie.
Ja, op welke manier zal het in het proces gaan? Wordt daar nog over gesproken? Aan de hand van een startnotitie bijvoorbeeld. Wij hebben namelijk misschien ook nog wel ideeën om het bijvoorbeeld te koppelen aan de WMO. Dat soort dingen.
Ten aanzien van ook dit onderwerp, voorzitter, kan ik 2 dingen herhalen. A, we zijn nog enorm aan het worstelen met die planning voor de komende 4 jaar. Wat pakken we wanneer op? Dat is 1. Maar 2 is, ook hier ga ik graag met u het gesprek over aan voordat wij tot de definitieve besluitvorming of uitvoering of wat dan ook overgaan.
Oké, dan hebben we een aanvullende vraag. Eerst een nieuwe vraag van VVD.
Dank u wel, voorzitter. De wethouder beantwoordde op onze vragen dat de winst op parkeren zoals die begroot is, dat die terugvloeit naar de algemene middelen. Daar heb ik wel mening over, maar die laat ik in deze fase nog even achterwege. We hebben echter een afspraak ooit gemaakt, unaniem door deze raad aangenomen in motie M1750, dat alles wat er aan parkeren nog verdiend wordt boven wat wij begroten in deze begroting, enkel mag worden ingezet voor mobiliteit in de breedste zin van het woord. En ik wilde u vragen of die afspraak nog staat.
Wat het college betreft wel. En wij komen daar graag op dit onderwerp. Want het is wat complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Wat reken je aan de lasten en aan de opbrengstenkant toe? Het leek voor mij ook redelijk simpel. Maar als je daar induikt, dan zitten er toch nog een hoop nuances in. Maar wij voeren dat gesprek graag met u ook in het kader van het nieuwe parkeerbeleid. Waar ik, en dan zeg ik het weer even uit mijn hoofd, juni volgend jaar met u over hoop te spreken. En dat lijkt me het goed moment. Kunnen wij daar ook het voorwerk voor doen om dat wat beter met elkaar in beeld te brengen. En daar vanuit die lijn vanuit het verleden eventueel aanvullende keuzes in te maken.
Nieuwe vraag van D66.
Dank u wel. U geeft aan in de begroting de doorstroming van alle vormen van verkeer te willen verbeteren. Nou, dat lijkt me strevenswaardig. Dat was een oordeel. Sorry. Is er voor het college wel een voorkeursvolgorde van type verkeer?
Ja, u raakt nu wel aan een van de problemen binnen deze portefeuille wat mij persoonlijk betreft. Dat is dat we hier bij uitstek zien dat we alles willen. Alles tegelijk. Iedereen moet maximaal doorstromen en dat moet ook nog maximaal veilig. En we weten dat dat elkaar regelmatig bijt. Zeker ook in de beperkte fysieke ruimte die we in Hilversum hebben, het oude Schapendorp. En de, wat mij betreft gelukkige brede, zo niet unanieme overeenstemming in deze raad, dat we niet grootschalig gaan slopen in onze stad en in ons centrum om meer verkeersruimte te bieden. Dat betekent dat we in bijna alle gevallen moeten nadenken en moeten knijpen en afwegingen moeten maken. We hebben daar geen gouden of ijzeren regel voor welke volgorde we daarbij hanteren. Maar het mogen duidelijk zijn dat bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van verkeersdeelnemers daar een rol in speelt. En een voetganger of een fietser is gewoon fysiek vaak kwetsbaarder dan een automobilist. Nou, dat zijn natuurlijk wel overwegingen die daarin meespelen.
Ik heb op dit moment nog twee nieuwe vragen genoteerd. Een van BVNL en een van Democraten Hilversum. Klopt dat? Oh, oké. Okay. Ja, aanbodschriftvraag. gaan we eerst naar BVNL, mevrouw Duurlacher.
Dat werd een aanvullende vraag, dus ik heb hem al gesteld. Dank u wel.
Top, dan gaan we naar Democraten Hilversum. Mevrouw Van der Beek.
Ja, dank u voorzitter. Ik had een vraag. Wat is de reden om een convenant te sluiten met bewindvoerders?
Wat mij betreft zijn die tweeledig. We hebben in het verleden gehoopt dat we de kosten van bewindvoeringen terug zouden kunnen brengen. Nou, dat lijkt toch wat minder haalbaar te zijn dan we willen. Maar het gaat met name ook om de kwaliteit die wordt geboden. Het gaat hier om mensen die bijna per definitie in een buitengewoon kwetsbare positie zitten. En laat ik het voorzichtig formuleren, de kwaliteit die door bewindvoerders wordt geboden is niet altijd even hoog als je zou willen. En dat is ook een belangrijke reden om met hen afspraken te maken, dat we daar zicht op kunnen houden en dat we een aantal procesafspraken kunnen maken die hopelijk de doorlooptijd wat kunnen verkorten. Dat is voor betrokkenen prettig, want dan zijn hopelijk hun problemen eerder opgelost. Het kan ook bijdragen aan een stukje kostenreductie. Maar zicht op deze groep, daar structureel contact en banden mee opbouwen vanuit kwaliteit, maar zeker ook vanuit het verkorten van die doorlooptijd, dat zijn de belangrijkste redenen om dat convenant te willen gaan sluiten.
Aanvullende vraag zie ik van u, mevrouw Van der Beek.
Is de gemeente dan al eens doorverwijzen geweest naar niet-kwalitatieve bewindvoerders voor inwoners?
In de meeste gevallen zijn wij überhaupt geen doorverwijzer. Het wordt vaak bij rechtbanken uitgesproken of het wordt door betrokkenen zelf wordt iemand gevraagd of aangezocht. Als wij doorverwijzen, dan doen we dat naar partijen waarvan wij weten uit ervaring dat die aan minimale maatstaven voldoen. Laat ik het zo even formuleren.
We hebben een nieuwe vraag vanuit de SP. Meneer Vonk.
Ja, heel kort probeer ik dit te doen. Ik heb u al een paar keer benaderd over de buurtenergiesystemen, waarbij je als buurt gewoon zelf gaat over je eigen energie. En dat lijkt me heel erg actueel op dit moment. Bent u bereid om er naar te kijken om dat te onderzoeken of u dat vanuit de gemeente kan initiëren?
Ja, wij kijken daar al naar. Het is niet gewoon. Het is buitengewoon complex. Het BES is eigenlijk een theoretisch concept waarin inderdaad mensen collectief zelf eigenaar zijn van eigenlijk hun eigen energievoorziening op een collectief niveau. Maar hoe je dat uitwerkt en vormgeeft, dat is echt detailwerk. En elke BES zal wat dat betreft ook anders zijn. Dat is één. En twee, er zijn ook andere vormen en manieren om dat stukje collectief eigenaarschap of die zeggenschap te borgen. Maar dit is wat ons betreft absoluut één instrument wat gewoon beschikbaar is. Als er bewonersinitiatieven zijn en mensen die willen iets, dan is dit gewoon één van de zaken waarop dat wellicht geregeld zou kunnen worden.
Ik zie een aanvullende vraag. Aanvullende vraag,
heel kort. Bent u bekend hoe het in Nijmegen gaat? Want daar doen ze het al. Dat is een andere aanvullende vraag is, in de transitievisie warmte staat al dat burgers dit mogen doen. Maar mijn vraag is eigenlijk, willen we dit als gemeente zelf ook actief gaan organiseren?
In het kader van de transitievisie warmte hebben we afspraken gemaakt over burgerinitiatieven. En in twee gebieden, Oost-RWZI en in Kerkelanden, die hebben we toen ook in de raad expliciet benoemd. Nou, daar zijn ook initiatieven geweest vanuit burgers en aanverwante organisaties van waternet, energiecoöperaties die er ook nauw bij betrokken zijn. Daar participeren wij als gemeente heel actief in. Daarnaast hebben we afspraken gemaakt dat als er initiatieven zijn vanuit de bevolking elders, dat we afhankelijk van de situatie daar medewerking aan kunnen verlenen. We hebben expliciet afgesproken dat wij dat niet zelf gaan initiëren richting een groep burgers om te zeggen van het lijkt ons een goed idee als u gezamenlijk een BES of wat dan ook gaat vormen. Daarvan hebben we met elkaar hier gezegd dat dat niet primair de weg is. De weg is dat er initiatieven komen vanuit de samenleving en dat we die dan, afhankelijk van een beoordeling natuurlijk, maar dat we die dan faciliteren en ondersteunen.
Aanvullende vraag van de heer Deen, D66.
Ja, dat in plaats van de nieuwe vraag die ik had, want die past hier mooi bij. Heeft de recente besluitvorming rondom het publiek maken van warmtenetten al impact gehad op de strategie die u net noemde in het denken?
Nee.
Dan hebben we een nieuwe vraag van de PvdA.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben een vraag over statushouders aan het werk helpen. Hij wordt twee keer genoemd onder de reguliere activiteiten. Dat iets is wat de gemeente sowieso al hun best voor doet. Nu zijn er twee dingen die mij... Ik even een heel klein beetje rondweg schetsen, want dan stel ik de vraag als het mag, voorzitter. Ja, ik probeer het kort te houden. In het nieuws is natuurlijk onlangs gekomen in Utrecht dat daar statushouders, zodra zij recht hadden op een uitkering, zeiden van ja, we hoeven deze baan nu niet meer. De gemeente Utrecht zegt van nou, het is ook heel ingewikkeld op dit moment voor statushouders met een bijstandsuitkering, omdat werk vaak niet loont. Dus zij gaan daarover in gesprek met het Rijk. Vraag 1 die ik aan u heb, en die doe ik dan eerst maar even, is goh, wil de gemeente Hilversum ook onderdeel van die discussie vormen en zijn dit zaken die wij ook zien?
Nou, voorzitter, wat ons betreft is dat überhaupt geen discussie die we hoeven te voeren, want de gemeente Utrecht heeft heel duidelijk kenbaar gemaakt dat die beeldvorming onjuist is. En dat er geen sprake is van significante aantallen die banen opzeggen en uitkeringen aanvragen zodra ze een woning hebben. Uiteindelijk ging het om twee gevallen, meen ik uit mijn hoofd, waarin dat mogelijk een rol gespeeld zou kunnen hebben, bleek uit de nadere analyse van de gemeente. En het is ook geen tendens, iets wat wij hier zien. En als mensen verwijtbaar hun baan kwijtraken, dan staat daar vanuit de participatiewet een sanctie op.
Aanvullende vraag?
Ja, ik ben heel blij dat u die nuance nog aanbrengt, want dat is absoluut het geval. Maar de gemeente Utrecht en het college van de gemeente Utrecht heeft wel zelf aangegeven dat het op dit moment best wel ingewikkeld is in combinatie met bepaalde bijstandsregelingen om bijvoorbeeld onder een nulurencontract een baan te onderhouden, omdat het dus inderdaad niet loont en dat ze daarover wel degelijk met het Rijk het gesprek over aangaan. Maar begrijp ik dus goed dat u zegt dat dat in Hilversum helemaal niet speelt?
Kijk, als u die problematiek iets algemener formuleert zoals u dat doet, dan is die eigenlijk niet eens beperkt tot deze doelgroep die u noemt, want dan treft die ons allemaal. En ook onder zeg maar, de autochtone Nederlanders speelt dit probleem, de armoedeval, de complexiteit van regelingen. Op het moment dat wij meer gaan doen voor deze groep, waar we het net over hadden met elkaar, dat betekent ook in alle eerlijkheid dat wij zelf die armoedeval rond die 130% aan groot aan het maken zijn. Dat is onontkoombaar de consequentie van meer inkomensafhankelijke steun. Ook uit de minimaal effectrapportage komt dat punt naar voren dat daar inderdaad sprake van is van die armoedeval. En het is wat mij betreft, zou het een onderwerp zijn wat ik heel graag met u komend jaar, voorjaar in het kader van de vaststelling van ons nieuwe minimabeleid, echt in de diepte op ingaan. Want het is een heel fundamenteel probleem. Aan de ene kant is het onontkoombaar op het moment dat je inkomensafhankelijke ondersteuning gaat bieden. Maar we willen ook niet dat de nadelen de voordelen gaan overstijgen. En dat dit soort effecten daadwerkelijk grootschalig zouden gaan optreden. Dus daar moeten we wel heel goed naar kijken. Wat mij betreft, ja, ik zou bijna zeggen, is dat misschien een van de kernpunten waar we het met elkaar over moeten gaan hebben in het kader van het minimabeleid.
Heb ik in ieder geval een aanvullende vraag van de heer Van Nistelrooy en daarna mevrouw Van Droog.
Ja, de wethouder trok hem zelf breder naar algemeen van het begeleiden van inwoners naar betaald werk. Daar is de streefwaarde 300, omdat dat het gemiddelde is. Laat ik hem anders vragen. Waarom heeft u de streefwaarde van 300 zo gekozen? En welke acties neemt u nou extra om dat 300 te bereiken?
Voor mij hebben bij de beantwoording van de technische vraag daarover ook meerjarig die uitstroomcijfers gegeven. En als u die zou leggen naast de ambities en de streefwaardes die in het verleden zijn uitgesproken, dan ziet u denk ik weinig samenhang daartussen. Laat ik het voorzichtig formuleren. In de praktijk zijn andere factoren daar van meer van belang. De algehele economische situatie, het aantrekken na de coronacrisis en dergelijke. We kunnen daar enorm over steggelen met elkaar en prima om dat te doen. Wat mij betreft is het belangrijkste dat onze consulenten die het echte werk doen, één op één in de spreekkamer met die cliënten, dat die in alle gevallen er alles aan doen om mensen naar een reguliere betaalde baan te begeleiden. We hebben u recent in de collegebrief ook uitgelegd dat we onze reïntegratie-instrumenten die we gaan inkopen ook geschikter willen maken daarvoor, want daar zat een mismatch de afgelopen jaren. En dan hoop en verwacht ik dat we die 300 kunnen halen. Maar we moeten ook heel eerlijk zijn. Als morgen door de oorlog in de Oekraïne of de inflatie in die recessie terechtkomen en de werkgelegenheid in één keer onverhoopt weer achteruit kachelt, ja, dan kunnen wij met elkaar hier de meest fantastische dingen hebben bedacht. Maar dan staan we relatief machteloos ten aanzien van dat soort ontwikkelingen. Dus ik probeer me even de relativiteit daarvan aan te geven. Het doel moet zijn iedereen die er enigszins voor geschikt is daadwerkelijk daar naartoe te brengen. En op termijn, en dat hebben we volgens mij ook in deze dagen in een collegebrief aangegeven, is de ambitie om de nadeelsituatie waar Hilversum in zit. Wij zijn een structurele tekort gemeente als het gaat om het participatiebudget, het buigbudget. Het heeft ermee te maken dat wij soort in de tijd naeilen ook op landelijke ontwikkelingen. Maar de ambitie is om die uitstroom dermate te verhogen dat wij gewoon geen structurele nadeelgemeente meer zijn. En dat is wat mij betreft het overkoepelende doel.
Mevrouw Van Drogen, nog een aanvullende vraag.
Inderdaad. Een kennis van mij die onderzoek doet naar sociaal beleid bij gemeentes, die heeft mij niet zo lang geleden verteld dat Hilversum een van de zeer weinige gemeentes van 80.000 inwoners of groter is die helemaal geen specifiek beleid heeft geformuleerd om statushouders aan het werk te helpen. Ik vroeg me af, is dat zo? Hebben wij daar geen beleid voor, specifiek gericht op statushouders of inburgeringsplichtigen of rechtigen?
We hebben beleid ten aanzien van de nieuwe inburgeringswet, maar bij mij weten inderdaad niet specifiek doelgroepenbeleid voor statushouders als het gaat om hun reïntegratie, nee.
Bent u bereid daar eens naar te gaan kijken?
Ja, er zijn meer knoppen waar je aan kunt draaien, om het even oneerbiedig te zeggen, als het gaat om de omvang van je cliëntenpopulatie. En ik heb de stellige indruk dat wij niet alle knoppen die er zijn even actief gebruiken op dit moment. En de ambitie zou moeten zijn om die wel allemaal te gebruiken.
Aanvullende vraag? En mevrouw Van der Beek?
U had het net over de uitstroom in de participatiewet. Verwacht u ook een instroom doordat de kostendelingsnormen in 2023 gaat wijzigen? Zodat meer mensen kunnen aanspraak maken op een participatieuitkering?
Dat zal een effect daarvan zijn, mag je verwachten. Ik verwacht niet dat dat qua omvang zodanig is dat dat echt die totale populatie significant zal wijzigen. Wat dat betreft zijn het de meer generieke economische situatievariabelen, die zijn van veel grotere invloed daarop. Naast nogmaals natuurlijk ook onze eigen inspanningen die gewoon dagelijks, elke dag, elke week opnieuw gewoon plaatsvinden met deze doelgroep. Het zal effect hebben, maar niet in hele hoge mate.
Om me heen kijkend ga ik naar de volgende nieuwe vraag van de ChristenUnie. Meneer Nanninga.
Dank u wel, voorzitter. Ja, het aantal laadpalen zal flink worden vergroot, zien we. We vroegen ons af, worden ook de mogelijkheden onderzocht om dan ook particulier laden mogelijk te maken?
Voor de verandering zou ik die met een wedervraag willen beantwoorden, voorzitter. Bedoelt u dan particuliere laadpalen in de openbare ruimte?
Nou, particuliere laadplaatsen op particulier terrein, maar dan de mogelijkheid om een kabeltje richting de openbare weg aan te leggen, zoals in onze buurgemeente inmiddels al is toegestaan.
Laat ik mij er even toe beperken. Ik zie collega Schepers weer opveren vanuit de openbare ruimte. En terecht, ik ben daarover in gesprek met de adviseurs. En daar zou ik het op dit moment even bij willen en noodgedwongen moeten laten.
Dan hebben we een nieuwe vraag, als ik het goed genoteerd heb, van Democraten Hilversum en de SP. En dat was het voor nu, denk ik. Nog niet? Nog SP. SP. Okay. Eerst Democraten Hilversum, meneer Gubbels.
Dank u. Onder investeringen, onder 5.3, staat onder andere de Van Linschoten tunnel bij een post van 4,5 miljoen. Nu is het al jaren stil rond de Van Linschoten tunnel. Komt u met een plan in 2023?
Niet dat het mij bekend is, maar voor de zekerheid wil ik die ook even voor een belletje aanmelden.
SP, Nieuwe vraag, meneer Vonk.
Ja, naar aanleiding van onze vraag over de zwemles. Gratis zwemles in groep 4, dat loopt niet helemaal goed. Optiesport is overgenomen sportfondsen. Er is nu een wachtlijst. Kan de wethouder garanderen dat kinderen die nu in groep 4 geen zwemles krijgen, dat dan later wel kunnen krijgen?
De portefeuillehouder kijkt nu even in verwarring om zich heen. Ga ik over zwemles?
U bent een belangrijke wethouder. U gaat over dit soort belangrijke zaken.
Ja.
Zwemles, ja. Serieus, collega's, ga ik over zwemles?
Deze melden we collectief voor een belletje aan.
Ja, ik zie sport en ik zie onderwijs bij mevrouw Van Hunnik staan, maar...
Een ordevoorstel. Zouden we daar het carillon voor kunnen gebruiken?
Nou, ik weet wel dat we een nieuwe bestklok hebben, maar deze gaat met de veegronden dan even mee. Had u nog meer nieuwe vragen?
Ja, hopelijk komt u dan. Heeft u inzichtelijk hoeveel uitkeringsgerechtigden niet naar hun werk kunnen omdat er geen kinderopvang is? Heeft u daar zicht op? Hoeveel mensen dat zijn?
Dit lijkt me wel een hele technische vraag, om heel eerlijk te zijn.
Maar ja. Kent de wethouder het probleem? Laat ik hem anders formuleren dan.
Ja, de wethouder kent dat probleem, persoonlijk zelfs. Want dat treft niet alleen werkzoekenden, dat treft ook mensen die een baan hebben en waarvan het contract wordt opgezegd, dan wel er gewoon geen plek is op het moment dat je dochtertje 4 jaar oud wordt. Dus ja, ik ken dat probleem, ik herken het ook. Ik kan u niet uit het hoofd zeggen dat het om x zoveel gevallen
nee,
op dit moment
gaat. Wat gaat u gaan doen, is dan de vraag natuurlijk.
De vraag is misschien ook wat wij daaraan kunnen doen. Op het moment dat je ziet dat er in heel Hilversum, in heel Nederland, er gewoon personeelstekort is bij de kinderopvang. Dat onze grootste provider daarvan aangeeft dat ze minder groepen noodgedwongen gaan draaien. Dus dat het aantal plekken gewoon in absolute zin afneemt door personeelsgebrek. Ja, in alle eerlijkheid, ik zou daar dolgraag op willen rennen. Want ik vind het verschrikkelijk als zoiets een belemmering is. Maar ik zou niet weten wat ik daaraan zou kunnen doen.
Door dit soort, in ieder geval, ik denk dat, zijn er nog nieuwe vragen? En mevrouw Verwij heeft er nog een van de SP en ik zie meneer Gubbels van Democraten Hilversum. En meneer Plaggemars, ChristenUnie. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank. Dit wordt mijn hart gekreet aan de wethouder. Wilt u alstublieft zorgen dat die enorme rij Oekraïners die hun leefgeld ophalen in kou buiten staan op een andere plek dat geld kunnen ophalen, zodat het een menswaardige wijze wordt? En de tweede vraag, ik zie u ja knikken, dus u wilt er naar kijken. Ik snap dat niet morgen opgelost
is. Wij gaan nog letterlijk, nog figuurlijk mensen in de kou laten staan als dat niet nodig
is. Ik heb het echt gezien en meerdere met mij, dus ik kan me voorstellen dat het beter kan. Dank. En het tweede is, ik maak me ernstig zorgen over de beschikbaarheid van taalonderwijs, omdat we weinig taalscholen hebben en de aanloop enorm groot is, ook door de Oekraïners. Ik kan me voorstellen dat u de oplossing niet paraat hebt, maar hoe denkt u daaraan te gaan werken? En kunt u ons op een later moment daarover verder informeren, ook omdat een groot deel van de inburgering van de Turkse gemeenschap ook nog gevraagd gaat worden? Dus ik kan me voorstellen dat we daar inderdaad over gaan spreken. Kunt u daar iets over zeggen?
Ik laat ik allereerst zeggen, ik deel met u het belang daarvan. Ik ben wat dat betreft buitengewoon van de taal. Dat is de basis voor alles. U heeft ook in de beantwoording van de technische vragen kunnen zien dat we daar niet alles van hebben kunnen beantwoorden. Dat is in alle eerlijkheid voor mij ook niet acceptabel. Dus daar gaan we een slag op maken. Die gegevens die moeten gewoon beschikbaar zijn en bij wijze van spreken met een druk op de knop geleverd kunnen worden. Daarnaast is mij ook bekend dat er op dit moment problemen zijn met onder andere het starten van klassen. Nou, dat lijkt onder andere te maken te hebben met het aantal aanbieders wat we hebben en de onderlinge afspraken, dan wel het ontbreken daarvan. We zijn op dit moment ambtelijk aan het kijken hoe we deze problemen kunnen tackelen. En parallel daaraan zijn we opnieuw aan het inkopen. En in dat kader is er mij bijzonder veel aan gelegen om deze problematiek op te lossen. Dit mogen geen bottlenecks zijn in de praktijk. En ik kom daar absoluut bij u op terug hoe we dat aangepakt hebben.
Voorzitter, of gaan aanvullend. Aanpakken. Even kort aanvullend. Kan de wethouder los van te knikken even hardop toezeggen dat hij de verstrekking van het leefgeld op een andere menswaardigere manier zou willen organiseren? Dan heeft iedereen dat ook maar gehoord en dan staat het genotuleerd.
Voorzitter, bij deze mijn verbale op band genoteerde instemmende geknik.
En video. Ja, en video. Heel goed. Dan zie ik een nieuwe vraag van Democraten Hilversum, meneer Gubbels.
Dank u wel. De centrumring wordt genoemd en er wordt 9 miljoen voor ingeruimd. Is dit voor het verleggen van de ring onder andere om de markt?
Belletje, volgens mij niet. Voor mij hebben die niet voor komend jaar op de agenda staan, maar die moet ik nagaan.
Meneer Plaggemars van de ChristenUnie had ook nog een beeldvormende vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb wethouder Hedder een paar keer horen zeggen dat hij enorm aan het worstelen is met de planning. Vooral in het begin, bijvoorbeeld rondom het busvervoer. En ik ben eigenlijk gewoon vooral benieuwd, wat zit daarachter? Is dat dat het weinig capaciteit is of is dat budget? Wat veroorzaakt het dat het te vol is? Is dat op een bepaalde manier op te lossen?
Het probleem is nog niet eens een van die twee aspecten die u noemt. Het is gewoon de enorme hoeveelheid aan projecten en acties die we hebben lopen. En het daar enige ordening in aanbrengen en daar dan ook nog eens de prioriteiten bijvoorbeeld uit het coalitieakkoord in verwerken. Dat is in feite gewoon de puzzel die we op dit moment met elkaar aan het leggen zijn. En de conclusie dat we wellicht handen of geld tekort hebben, die kunnen we daarna pas trekken. Maar daar zijn we op dit moment nog niet aan toe. Het is puur de complexiteit en de veelheid van projecten, acties, wensen en ambities waar we mee aan het ploeteren zijn.
Ik heb rondgekeken. Ik zie geen nieuwe nog één nieuwe vraag van de heer Deen, D66, om deze ronde af te ronden.
Ik had mijn administratie niet op orde, excuus. We weten eigenlijk dat er bij de uitwerking van de mobiliteitsvisie grote investeringen aankomen. Waarom is daar nu in de. Klopt het dat daar nog niet zoveel rekening mee is gehouden? En waarom is dat zo als dat zo is in deze begroting?
Ja, dat klopt. En dat heeft ermee te maken dat wij in dit huis met elkaar de werkwijze hebben. Dat op het moment dat er concrete plannen liggen, normaal, dat we dan bij u daar geld voor komen vragen. Zodat, andersom gezien, u weet waar u dat geld voor ter beschikking stelt. Nou, die slag die moeten we nog maken met elkaar komend voorjaar. Juli uit mijn hoofd. Juli met een L van Leo. Gaan we dat gesprek aan en dan hebben we ook het beeld met elkaar helder wat het allemaal gaat kosten en wat dat aanvullend vraagt. En dat hangt natuurlijk ook mede af van de keuzes die u dan als raad gaat maken.
Dan zijn we aangekomen bij de beeldvormende vragen aan wethouder Van Voorde. Ik draai even het papiertje om. Ik zie de SP. Democraten Hilversum, GroenLinks, PvdA. En ChristenUnie allereerst, en D66 ook. Iedereen, bijna. Ik heb ze genoteerd. SP, mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, ik heb behoorlijk wat vragen. Ik zal het kort houden. Tijdens het werkbezoek wat wij deden aan de GGD, onder andere bij de sekswerkers, hebben we ook gesproken met mensen die preventie en voorlichting doen op de SOA-onderzoekafdeling. En daar blijkt dat er ernstig capaciteitstekort is, althans. Je mag constateren dat onze jeugdigen zeer enthousiast gebruik maken van alle mogelijkheden om elkaar te ontdekken en dat onveilig doen. Dus is er een mogelijkheid om met deze wethouder te praten over het versterken van de voorlichting en het investeren in capaciteit, zodat we daar mogelijk wat aandacht aan kunnen besteden?
Voorzitter, dank. Nou, deze vraag was mij niet bekend. Ik zal hem meenemen naar het regio-overleg. Waardoor ik me kan laten bijpraten. Mocht het nodig zijn, kom ik bij u erover terug.
Voorzitter.
U heeft een aanvullende vraag.
De burgemeester was onze getuige, dus die weet ook welke lijnen er lopen. Dus praat u vooral samen ook.
Oké. Aanvullende vraag van mevrouw Van der Beek.
Over de GGD's. Zoals mevrouw Verwij al aangaf over die SOA-testen, et cetera. Inwoners moeten afreizen naar Flevoland. Zou dat dichterbij kunnen?
Ik Ik hoor een hele andere meneer Van Voorde opeens, maar ja. Meneer Van Wethouder Van Voorde.
Ja, dank. Dat is ook mij niet bekend. Ik zit niet in het dossier. Ik moet me laten bijpraten, geen idee. Maar het lijkt mij ver weg voor een SOA-test.
Goed. En de commissie wordt giebelig als het over het onderwerp gaat. Nieuwe vraag van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Bij de voorjaarsnota hebben we het gehad over de wens van onze kant in ieder geval om niet alleen de toegang te verruimen tot sociale voorzieningen, maar ook de toegang te vereenvoudigen tot bijvoorbeeld het aanvragen van zorg. Zijn er concrete plannen die het college heeft voor volgend jaar met dat in het vizier?
Dank voor de vraag, want we zijn natuurlijk met elkaar bezig om de visievorming sociaal domein in te richten. Dat gaat ook over vertrouwen, bijvoorbeeld is daar zo'n onderwerp wat daarin terugkomt. En ik denk dat dat ook bij de aanvraag hoort, hè, van vertrouw je, wat wil je uitstralen als overheid. Tegelijkertijd zijn we aan het nadenken over algemene voorzieningen, dat is natuurlijk ook heel erg laagdrempelig. Dus ik denk dat we daar heel erg aan tegemoet komen aan die vraag van u.
Heeft u een aanvullende vraag? Oké. Okay. Dan hebben we een nieuwe vraag van GroenLinks, meneer Hekspoor.
Ja, dank u wel, voorzitter. Je hebt de WMO-begeleiding. Dat is een mooi instrument waar professionals acuut kunnen inspelen op situaties. En ik zag in de jaarrekening dat daar 466.000 in mindering werd gebracht. En nu in de begroting weer 362.000 erbij. En toen dacht ik, hoe is dat getal tot stand gekomen? Of zit daar een bepaalde gedachte achter?
Een boekhoudkundige gedachte. Dat is het enige.
Is het de verwachting dat het dan de professionals minder gebruik van gaan maken? Of is dat een wens?
Nou, de wens is natuurlijk om minder te indiceren en meer algemene voorzieningen in te richten. Dat is ook een besluit van de Raad. En dat is natuurlijk wat we aan het inrichten zijn. En waaronder bijvoorbeeld begeleiding in de wijk, wat we recent hebben ingericht.
Geen aanvullende vragen. Dan hebben we een nieuwe vraag van Democraten Hilversum, mevrouw Van der Beek.
Dank u. Vanuit de wet verplichte GGZ is er in de eerste 10 maanden van 2022 al 30% meer crisismaatregelen afgegeven dan in 2021. Kunt u toelichten waardoor deze stijging komt?
Nou, voorzitter, dat is ook een technische vraag. Tegelijkertijd, wat je natuurlijk ziet in zijn algemeenheid, is dat personen met verward gedrag, dat toeneemt. Maar ik kijk ook even naar de burgemeester. Die wordt natuurlijk vaak gebeld voor zulke soort feiten. Maar dat is natuurlijk de algemene trend, dat we door de ambulancering meer overlast ervaren. En dus ook meer van die maatregelen moeten nemen.
Aanvullende vraag, mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Die toename van verwarde personen is bekend, hè? Dat is met begeleiding in de wijk niet op te lossen. Dat vraagt heel veel van de crisisteams. Bent u bereid om, zoals D66 in de discussie van gisteren, waar u niet bij was, dat ging over de NPG, maar heel interessant, en de regio, om te zorgen dat die capaciteit zo groot is dat die ook past bij het aantal verwarde mensen, zeg maar. Want je kan met weinig crisismensen natuurlijk niet zoveel verwarde mensen helpen. Maar misschien is het goed om die capaciteit ook verder op orde te krijgen, dat het en beter bereikbaar is en dat er voldoende is.
Ja. Ja, de burgemeester wil daar graag ook op reageren. Ik ben zelf recent geweest bijvoorbeeld bij het vakteam. Heb ik me bij laten praten. Ik krijg daar niet de indruk dat daar een tekort is. Dus dat het een capaciteitsprobleem is. Wat denk ik wel belangrijk is, dat iedereen elkaar weet te vinden. Dat is volgens mij een hele grote opgave die we hebben. Qua capaciteit is niet bekend dat we hier meer capaciteit moeten plussen, heel eerlijk gezegd.
Voorzitter?
Ik geef eerst het woord aan de burgemeester voor een aanvullend antwoord.
Nou, eigenlijk twee aanvullende elementen. De eerste is de erkenning dat dit probleem speelt. We hebben het ook gezien bij de beeldvormende sessie met de politie. 20% meer per jaar is het beslag wat het legt. En dat is in de afgelopen 4 jaar dus ongeveer 80% gestegen, die aantallen. En dat neemt een enorm beslag ook van de politiecapaciteit in ons gebied. En dat gebeurt niet alleen hier, maar dat gebeurt eigenlijk in de hele regio. En wethouder Vervoorden en ik heb er ook gesproken met de GGZ-instelling hier om daar eens over door te praten. Hoe kunnen we dat nou keren? Waar zit hem dat nou in? En dat is best complex. Dus ik vind het eigenlijk een beetje voorbarig om nu te zeggen tegen u van nou, dit is nodig om het aan te pakken. Er zijn heel veel elementen zitten erin. Maar ik wil wel aan u meegeven dat het ons beide volle aandacht heeft. Het komt ook langs op het regionaal niveau via die zorg- en veiligheidshuizen, waar we ook heel erg aan het kijken zijn wat we daar moeten doen. Dus het is op onze radar meer dan ons lief is, want we zouden willen dat het niet zo hard steeg. Maar het antwoord op wat er nou precies nodig is, dat kunnen we hier niet samen bedenken. Daar moeten we echt ook met de partners over in gesprek. Het zit ook onder andere in onze IVP-discussie op weg naar volgend jaar. Dus de erkenning dat het probleem er is, maar dat we nog niet precies het antwoord hebben.
Ik zag dat mevrouw Verwij een aanvullende vraag wilde stellen en daarna mevrouw Duurlacher.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wethouder van Voorde, ik heb u een keer gebeld. Toevallig was dat, vlak voor uw vakantie. Een verwarde man op het station, daar heb ik de politie voor gebeld. De politie heeft hem buiten de poortjes gezet en laten gaan. Was hun verantwoordelijkheid niet. De man was verward. In mijn werk heb ik meegemaakt dat ik een meisje van 23 had, compleet doorgedraaid, of ons de volgende ochtend om 9 uur wilde melden met de Rembrandthof met een familielid daarbij. De actie kijk je om, kijk je weg, dat geeft u beiden nu ook aan, is eigenlijk niet genoeg. Maar mensen die wel die plicht pakken om te melden, kunnen er nergens mee heen. Dus kijk je om of kijk je weg, je kijkt om. Dus ik ben blij nu te horen, en in ieder geval dat u die mening deelt, dat als er 20% meer is, dat er iets mee moet. En ik zou graag op kortere termijn dan alleen, of niet alleen over het IVP willen praten, maar juist ook over die menselijke zorgkant. Want het is echt heel schadelijk. En op welke termijn zou u daar een keer bij wijze van spreken beeldvormend over willen spreken?
Wethouder van Voorde.
Nou, ik ben me voor. We zijn bezig met het plannen van een BVS over bescherming en opvang. En ik denk dat dit een heel goed onderwerp is wat daar terug kan komen. Want die behoefte leeft bij meer mensen. Van hoe ga je om bijvoorbeeld, hè? Als je iemand in de buurt hebt die soms verward gedrag vertoont. Dat hoeft niet altijd heel gevaarlijk te zijn, maar je moet je wel toe verhouden. En ik denk dat het goed is dat we daar met elkaar van gedachten wisselen. Dus die komt eraan en we kijken even wat ons dit jaar kan en anders wordt het begin volgend jaar.
Een aanvullende vraag van mevrouw Duurlacher, BVNL.
Ja, dank voorzitter. Ik denk dat de wethouder ongeveer het antwoord al heeft gegeven. Dat ik meen me te herinneren ook bij die BVS die we bij het politiebureau hebben gehad. Er zit inderdaad een stijging in van meldingen. Maar er zijn ook meldingen van meerdere dezelfde personen tegelijk. En daar is dus geen passende hulp voor. Maar u zegt eigenlijk net al dat u daar wel mee bezig bent.
Nou, dan is het antwoord gegeven. Of?
Nou ja, dat klopt. Die cijfers die zijn niet denk ik eenduidig te interpreteren. Dus daar moet je echt het verhaal achter zoeken.
Rondkijkend gaan we naar een nieuwe vraag die van ChristenUnie komt. Meneer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Even kijken hoor. Ja, het ging over het intensiveren van het vrijwilligerswerk. Daar stond in de beantwoording van de technische vragen, werd verwezen naar een actieprogramma. Maar dat zegt me eigenlijk niks. Kunt u daar iets meer over vertellen wat nou dat versterken van het vrijwilligerswerk inhoudt?
Is uw vraag dat de wethouder het actieprogramma gaat uitleggen of kort aanstipt? Ik hoop het laatste.
Nou, tussen uitleggen en kort aanstippen.
Ik zal het proberen kort te houden. Maar ik denk dat een van de grootste opgaven voor de komende tijd is van hoe maak je gebruik van informele netwerken? Hoe bind en boeit je vrijwilligers op alle terreinen in onze samenleving? En dat actieprogramma moet daarover gaan. Het is belangrijk dat we focus creëren op vrijwilligerswerk. Dat we daar organisaties bij betrekken, maar u ook als raad, om een heel goed beleid neer te zetten. Wat ook echt gaat bijdragen aan heel veel doelen die we met elkaar willen realiseren. Dus daar gaat het om. En er komt een actieprogramma en daar komen we bij u op terug.
En dan gaan we een nieuwe vraag van Hart van Hilversum. Mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op pagina 32 van de programmabegroting staat dat het college gaat intensiveren op eenzaamheid en plannen daartoe. Kunt u al een beetje vertellen hoe u dat voor ogen had?
Ja, voorzitter, dit zijn wel mijn thema's, heel eerlijk gezegd, maar ik probeer het kort te houden. Nou ja, ik vind het heel erg fijn en mooi dat we deze ambitie hebben met elkaar. Want er is een mega groot probleem in onze samenleving. Namelijk dat 1 op de 9 mensen zich ernstig eenzaam voelt. En vanochtend was ik deelnemer in een training tegen suïcidepreventie of voor suïcidepreventie. En wat je dan ook ziet, een groot onderdeel daarvan is eenzaamheid. En je ziet het overal terugkomen in de samenleving. En het heeft echt onze aandacht nodig, van ons allemaal. Maar ik heb ook gezegd, we moeten niet te hard gaan lopen. Want dat is heel erg, dat wil je graag. Je wil snel mogelijk het beleid neerzetten. En ik heb eigenlijk gevraagd, van, laten we eerst zo kijken wat de wetenschappelijke benadering is. Want er is heel veel onderzoek naar gedaan, wat werkt en wat niet werkt. En daar kan ik helemaal over uitweiden, dat zal ik niet doen. Dus er komt een plan, ik hoop in het voorjaar daar met u verder over te kunnen praten.
Oké, dan heb ik nog een vraag staan van de VVD. Meneer Rijmerink.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag met betrekking tot het integraal zorgakkoord. Gemeenten moeten zich volgens het integraal zorgakkoord straks bezig gaan houden met domeinoverstijgende samenwerking tussen alle zorgpartijen in de regio. Graag hoor ik van de wethouder hoe hij aankijkt tegen die beoogde regionale samenwerking met al die zorgpartijen in onze regio en welke stappen die daarin gaat ondernemen komend jaar.
Goede vraag. Tijdens de laatste BVS hebben we elkaar ook die opgaves een beetje bekeken. Waar staan we nou voor aan de lat? En dat is echt wel groot. Als we niks doen, dan lopen we vast met elkaar. En dat zegt eigenlijk dat integraal zorgakkoord ook. En dat betekent dat we zelf een goede visie moeten vormen, maar dat betekent ook dat we naar buiten moeten kijken. En dat betekent bijvoorbeeld dat ik gesprekken voer met het Zilveren Kruis om te kijken van, nou, wat hebben we van elkaar nodig. Maar dat betekent ook dat we ons hebben laten uitnodigen in de leidende coalitie. Daar waren we geen deelnemer in. En de leidende coalitie zijn eigenlijk hier de grote zorgpartijen in de regio. Dat gaat over de grote VVT-organisaties, dat gaat over Tergooi, dat gaat over Merum, Quintus, de zorgverzekeraar. En dat wordt onder professionele begeleiding, gaan we daar met elkaar het gesprek aan van wat zijn die opgaves en waar staat iedereen van de lat. Dus daar staan we nu. Kijk, dit heeft een doorlooptijd, dat is echt lang. Maar het begint mee van, kunnen we met elkaar het gesprek aangaan en kennen we elkaars opgave. En dat is de basis straks voor een goed gesprek.
Op mijn briefje had ik geen nieuwe vragen meer. Oh, dat was te voorbarig. Mevrouw Verwij van de SP eerst en dan mevrouw Van de Beek van Democraten Hilversum.
Voorzitter, ik heb er nog een stuk of 5, dan weet u dat.
Ja. Dan ga ik ze durven.
Weet u wethouder dat? Nee, ik kan niet zich voorbereiden. Wethouder. Bent u zich bewust van de motie die jaren geleden aangenomen is om wachtlijsten in te korten? En bent u zich bewust van het feit dat er in de technische vraag aan de SP is beantwoord, er is geen overzicht van het aantal jeugdigen op een wachtlijst bij aanbieders? Bij WMO, er zijn geen gegevens over doorlooptijden. Het lijkt bijna onmogelijk. Hoe kunt u verklaren dat we hier geen zicht op hebben?
Laat ik beginnen met het erkennen dat wachtlijsten, dat het ook mijn zorg is. En dat was het en dat is het nog steeds. En we hebben daar ook met elkaar over gesproken, met de kadernota. En als u goed heeft opgelet, ziet u ook in de begroting dat er geld gereserveerd is om wachtlijsten aan te pakken. Er komen 3,5 FTE structureel bij aan het team consulenten. Er wordt €180.000 eenmalig geïnvesteerd om wachtlijsten op te lossen. Ik denk dat dat een heel goed signaal is. Het werd ook tijd dat gebeurde. Maar het is wel heel erg complex. Dus wat we aan het doen zijn is met alle aanbieders, met de regio, hebben we een soort taskforce gevormd om met elkaar te kijken van, hey, wat kunnen we gaan doen? Wie heeft welke verantwoordelijkheden en wat is daarvoor nodig? Het is een veelkoppig monster, er worden wel resultaten geboekt. In de jeugdzorg is het nog veel complexer. Met huishoudelijke hulp is nog wel redelijk te overzien. Dat is ingewikkeld en lastig. Bij de jeugd zijn wij maar voor een klein deel de verwijzer. Daar zit de grootste deel van mensen, kinderen en jeugdigen in jeugdzorg, worden door andere partijen verwezen. Daar wordt vaak verwezen naar bestaande aanbieders, terwijl onze consulenten bijvoorbeeld zicht hebben op waar nog ruimte is. Maar ook dat gesprek moeten we aangaan en gaan we ook regionaal voeren. En we gaan met elkaar ook het gesprek aan om de wachtlijsten regionaal goed in kaart en in beeld te brengen.
Voorzitter, kort aanvullend.
Ik zag dat mevrouw Red mij ook een aanvullende vraag heeft. Dus die eerst en dan u.
Ja, wethouder, even kort aanvullend over de huishoudelijke hulp. Want ik heb dat allemaal gelezen ook.
En gaat het al iets beter? Want het feit dat mensen acuut hulp nodig hebben, red je het dan wel met die termijn die er staat?
Nou, eigenlijk ben ik nog helemaal niet zo tevreden, heel eerlijk gezegd. En dat komt omdat het team uit heel veel inhuur bestaat. Dus elke keer moet je nieuwe mensen inwerken. Daarom is het ook zo belangrijk dat die begroting wordt goedgekeurd, dat we vaste mensen kunnen aantrekken. Dat is één voorbeeld. De andere is, wat we ook naar aanleiding van het gesprek wat we hier in de Raad hebben gevoerd, is mensen bellen die lang op de wachtlijst staan. En zo hadden we ook gevoel bij wat er speelt. En proberen we dus ook in die zin proactief te handelen. Maar het is een ingewikkeld probleem.
Ik heb een aanvullende vraag van mevrouw Verwij en daarna van mevrouw Van der Hoogen. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter. Dank u wel. Wethouder, die wachtlijst hè, is een ingewikkeld probleem. U gaat daar nu consulenten op zetten. Op welke termijn gaat u met ons communiceren hoe u dat dan aan gaat pakken met die consulenten? Want in dit geval wachten we een jaar of drie. Ik krijg al 3 jaar lang hetzelfde antwoord. Dus als ik nog 3 jaar wacht, zijn we 6 jaar verder. Op welke termijn kunt u ons wat inzicht geven in hoe dat werkt? En dan zal ik later terugkomen op de huishoudelijke zorg.
Nou, in principe is dit gewoon uitvoeren. We moeten het gewoon doen. Dus dit is niet heel erg bijzonder wat we doen. We moeten het alleen goed organiseren. Ik zie dat u iets wil zeggen.
Ja, voordat u helemaal doorpraat. Het is gewoon uitvoering. Sorry, kan niet anders. Dit is al 3, 4, 5, 6 jaar uitvoering. En ik krijg al 6, 7, 8 jaar hetzelfde antwoord met GroenLinks. Dus ik hoop dat u iets anders wil zeggen als dit. Dat u ons daarover informeert.
Nou, het begint erbij dat we een vast team gaan formeren, wat ik net zei. Dat betekent dat wij de voorraad die we hebben wegwerken. Daar hebben we ook in gecommuniceerd in het raadsdashboard. Dat is denk ik ook ons instrument om met u te communiceren hoe het gaat. En ik ga ervan uit dat Q1 volgend jaar, dat die wachtlijst omlaag gaat. En als die niet omlaag gaan, dan hoop ik dat ik eerder bij u ben dan u bij mij. Laat ik het maar even zo formuleren. Want dit steekt mij ook. En we moeten het met elkaar hebben over de grote opgave, niet over onze dienstverlening. Die moet gewoon goed zijn, wat mij betreft.
Mevrouw Van der Hoog, PvdA.
Ja, dank u wel. Ja, dank u wel, voorzitter. Een aanvullende vraag. U had het over de verwijzingen in de jeugdzorg en dat ingewikkeld is omdat daar ook andere partijen bij betrokken zijn. Dat is natuurlijk een argument dat we al een paar jaar horen als raadsleden en waar ook in het verleden al meerdere keren maatregelen voor zijn genomen. Onder andere de consulenten die bij huisartsenpraktijken soms kunnen adviseren. Wordt daar nou helemaal geen voortgang in geboekt en zo nee is het niet eens tijd om daar dan eens een andere tactiek voor te gaan onderzoeken.
Er wordt voortgang geboekt en het is ook tijd voor een andere tactiek. Er zijn jeugdconsulenten actief bij de huisartsen en dat gaat gewoon goed. Daar zijn ze heel erg tevreden over. En ik heb vorige week mijn eerste gesprek met de ROGO gehad. Dat is de koepel van alle huisartsen. En die willen ook graag met ons in gesprek. Dus waar we natuurlijk op sturen is van hoe kunnen we elkaar kennen mekaars opgaven. Zijn we het met elkaar eens dat dat beter kan? En het neemt niet af, hè. Er komen meer kinderen in jeugdzorg dan ooit. Dus we moeten met elkaar het gesprek voeren. Ik denk dat we 2 jaar geleden hadden het over de 1 op de 10 kinderen. Ik denk dat we nu over 1 op de 8 kinderen in jeugdzorg hebben. Dus het is water naar de zee dragen. En het is onhoudbaar eigenlijk. En we moeten met elkaar het gesprek aangaan. Daarom hebben we ook die visievorming. Omdat we gewoon met elkaar het gesprek moeten aangaan. En met de samenleving. Wat vinden we normaal? En vinden we het normaal dat er heel veel Ritalin wordt voorgeschreven? Wat vinden we nog normaal? En dat is wel een goed gesprek. Dat is een groot deel. Ik zie u zuchten, maar dat is wel echt degelijk wat voorbij komt. Er moet genormaliseerd worden. En dat gesprek gaan we met elkaar voeren.
Geen aanvullende vragen. Dan heeft Democraten Hilversum een nieuwe beeldvormende vraag. Mevrouw Van der Beek.
Dank u, voorzitter. Over jeugd. Verstevigen van zorg rondom onderwijs mede door het transformeren van scholen als plaats waar problematiek wordt gesignaleerd naar plaats van een oplossingsgerichte aanpak. Komt deze signalerende taak op het bordje van het onderwijs? En als laatste die plaats, wordt daar een therapiecentrum op scholen?
Nee, dat is eigenlijk wel mooi. Dat is, we noemen dat de school's vindplaats. En dat werkt op een aantal scholen heel erg goed. De Mozarthof, de Donnerschool zijn goede pilots geweest. Onderwijsorganisaties zijn er ook blij mee. We hebben ook al jeugdconsulenten gekoppeld aan scholen, zodat je een vaste persoon hebt. Dus dat zijn goede ontwikkelingen, heel eerlijk gezegd.
Ik zie een aanvullende vraag. Mevrouw Van der Beek.
Dit ging dus eigenlijk over speciaal onderwijs, dus niet bij standaard onderwijs.
Nou, bij standaard onderwijs heb je niet iemand nodig op je school zelf, maar wel fijn als je een vast persoon hebt. En dat proberen we wel te doen.
Dan heb ik een nieuwe vraag van de VVD, meneer Rijmerink.
Ja, voorzitter, dank u wel. Wat wij als VVD een groot gemis vinden, daar ligt een oordeel in. Is dat het college sport eigenlijk nog steeds, wat ons betreft, onvoldoende verbindt met het sociaal domein. Daarom zou ik heel graag van de wethouder sociaal domein horen of zij nu sport wel of niet als een welzijnsinstrument zien. En welke plannen er dan bij de wethouder liggen om sport bij het sociaal domein te gaan betrekken.
Ja, voorzitter, interessante vraag. Dit hoort eigenlijk bij mijn collega Sport. Nou, die is vandaag niet aanwezig, maar collega Walters kan dat ook prima beantwoorden. Maar u stelt de vraag aan mij als wethouder sociaal domein.
Vanuit zorgperspectief, ja.
Nou, ik denk dat bewegen en sporten heel erg een goed instrument kan zijn voor je welzijnswerk om in te zetten. Dat doen we natuurlijk ook met buurtsportcoaches. Maar een mooi voorbeeld was laatst de derde helft van Stichting Present en Olympia. Waarbij een voetbalvereniging eigenlijk zijn rol pakt en ouderen laat bewegen. Perfect initiatief. Er was overheid eigenlijk helemaal geen bemoeienis mee. Maar ik denk wel dat het heel veel van onze... ik ben daar onze dank gaan overbrengen. Want dat zijn gewoon mooie initiatieven. En zo zijn er denk ik heel veel initiatieven. En er gebeurt ook wel heel erg veel. Maar dat mag mij betreft best wel op een gestructureerde manier.
Oké, dank u wel.
Dan heb ik in ieder geval nog een minimaal één beeldvormende vraag vanuit de SP. Ik had nog vier staan, dus dat zijn drie is één minder. Dat is mooi, we lopen in.
Buitengewoon veel geld wat er omgaat in deze zorg en het gaat over inwoners. Wie de leuke of de minder leuke? Doen we de leuke eerst. Er wordt geschreven over uitvoeren van het projectplan lokale inclusie. De SP heeft de toegankelijkheidsagenda voorgesteld. Wanneer kunnen we er nou concreet met elkaar over spreken? Want we hebben toch zwaar de indruk dat dat hele project helemaal op zijn gat ligt. Het hoort een beetje bij de andere wethouder omdat het inclusie is, maar toegankelijkheid zat onder u, had ik begrepen. En wij zitten er echt wel op te wachten om daar met u over te praten. Niet in de laatste plaats, omdat meneer Schepers nog steeds niet geregeld heeft dat die blinde geleidelijnen op de geroeste helemaal vrij liggen. En daar heeft hij filmpjes over gemaakt. Dus er is echt wel een groot aandachtspunt. Wanneer kan het?
Lokale inclusieagenda ligt bij mij, bij inclusie. Dus dat klopt bij mij. En het klopt ook dat er niet ontzettend veel schot in zit op het moment. We waren aardig gestart en toen was er weer een ambtelijk probleem. Dus we gaan daar opnieuw mee aan de slag.
Dan was ik gewoon verkeerd geïnformeerd. Excuus. Wat zegt u? U wil nu de leuke vraag. Heel goed. U was heel voortvarend op stap gegaan om een onderzoek naar huishoudelijke hulp te doen. Dat heeft u op 13 juli gezegd. Ik ga van de zomer, wordt er een onderzoek gedaan naar hoe dat allemaal opgelost moet worden. Een analyse. U heeft grote woorden gesproken. Waar is dat onderzoek?
Nou.
Dit lijkt een technische vraag.
Nee hoor. Ik heb gezegd dat ik met de aanbieders in gesprek wil dat we gaan onderzoeken waar de problemen lagen. Dat hebben we voor een deel gedaan. Daar bent u ook over geïnformeerd, bijvoorbeeld in het raadsdashboard. Daar ziet u dat we allemaal maatregelen hebben toegepast om bijvoorbeeld die berg terug te brengen. En tegelijkertijd zijn we met de aanbieders in gesprek gegaan. Dat wordt gecoördineerd door de regio en daar zijn we bij betrokken. En daar komt straks een lijstje uit wie wat gaat doen. En als dat nieuwe kaders vraagt, dan komen we bij u in de lucht.
Voorzitter. Kort aanvullend.
Een kort aanvullende vraag.
U heeft meer toegezegd dan dat. U heeft gezegd er is een onderzoek. Begrijpt u hoe groot de problemen in de huishoudelijke zorg zijn? Begrijpt u dat echt?
Voorzitter, ik begrijp heel goed hoe de zorgen in de huishoudelijke hulp zijn. Daar hebben we ook allerlei acties op uitgezet. Ik vertelde net dat we 3,5 FTE toevoegen aan het team. Ik heb gezegd dat we 168.000 euro eenmalig investeren om het op te lossen. Ik heb u verteld dat we mensen bellen na 8 weken. Dus daarmee denk ik ook dat u kan begrijpen hoe serieus we de situatie nemen. Tegelijkertijd hebben we met de organisaties geïnterviewd van wat zou moeten gebeuren volgens u. Dan gaat het bijvoorbeeld over, die zouden best wel eens op zaterdag huishoudelijke hulp willen verlenen. Met bijvoorbeeld studenten. Om eens een voorbeeld te geven. En zo zijn een hele rits ideeën ontstaan. Omdat het probleem is natuurlijk, het is helemaal geen geldprobleem, het zijn gewoon mensen. We komen handjes tekort. En die handjes zijn iedereen komt tekort. We hadden het net over de kinderopvang. Dat is in de huishoudelijke hulp ook zo. En we moeten dus ook soms onorthodoxe ideeën lanceren. En daar sta ik wel voor open, heel eerlijk gezegd.
Mag ik dan kort aanvullend afronden als niemand anders dat doet?
Korte aanvullende vraag.
Wethouder, bent u zich ervan bewust dat het uurloon in de thuiszorg €11,46 is of €12,46 en het Europees minimumloon op €14 ligt en het draaien aan de geldknop wel degelijk een goede stimulans kan zijn? Ik ga het u vandaag nu niet vragen, maar wilt u een overweging nemen om daarover na te denken?
Voorzitter, ik begrijp de vraag. Sterker nog, dat dacht ik zelf ook. We hebben de vraag aan de aanbieders gesteld en die zeggen, geld is het probleem niet. Het uurloon is het probleem niet.
De werknemers zeggen van wel.
Er sijpelt af en toe wat meer oordeel in de vragen door. Mevrouw Verwij, u heeft nog 1 of 2 vragen op mijn lijstje, geloof ik, aan wethouder Van Voorden. Ik wil u wel vragen, u allen, om oordeel te laten voor de oordeelsvorming en niet in de beeldvormende vragen mee te nemen. Heeft u nog een nieuwe vraag? Mevrouw Verwij.
Dank u wel, voorzitter. Wethouder, in het kader van zorgmijding en problemen die zouden kunnen ontstaan als mensen niet goed verzekerd zijn, bent u zich ervan bewust dat de collectiviteitskorting in 2023 vervalt, dus daarmee ook onze collectieve gemeentelijke verzekering, met daarmee de dekking van het eigen risico en de CHK-kosten. Bent u erover in gesprek met wethouder Heller hoe dat op te lossen?
Ik ben met wethouder Heller in gesprek over, over het minimabeleid en de effecten op zorg. Voor dit specifieke onderdeel zijn wij nog niet in gesprek.
Voorzitter.
Eerst een aanvullende vraag.
In december moeten deze mensen een andere ziektekostenverzekering kiezen. Dus het lijkt me dat er een beetje spoed op zit. Bent u dat met mij eens?
Ik wil u toezeggen dat ik hierover met wethouder Heller in gesprek ga.
Dank u.
Kijk even de commissie rond. Zijn er nog meer nieuwe of aanvullende vragen aan de wethouder? Nee? Oh, nog wel? Oh, de laatste. Mevrouw Verwij van de SP.
Voorzitter, dank u wel. We hebben u eerder als SP gevraagd onze zorgen over de, voorzieningen die nodig zijn, zodat onze inwoners goed kunnen wonen, tandartsen, huisartsen. Recentelijk bereikte ons bericht dat er weer een huisarts op de tocht staat, of eigenlijk nog steeds dezelfde. Een andere huisarts heeft zich nog niet gevestigd. Er is een tekort aan tandartsen. Bent u ook met die groepen nu echt in gesprek om te kijken dat we in Hilversum wel voldoende huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten hebben?
Voorzitter, ik ben met heel veel organisaties in gesprek, zo ook met de ROGO, wat ik net vertelde. Dat is de huisartsenorganisatie. Het is denk ik belangrijk dat we een woonzorgvisie krijgen. De wethouder heeft daar net iets over verteld, waardoor je meer op gestructureerde manier naar deze problematiek gaat kijken. Want de komende jaren gaan er veel huisartsen die vergrijzen, die stoppen met werken. Het wordt steeds moeilijker om fulltime huisartsen te vinden. Dus ook hier ontstaat waarschijnlijk krapte en moeten we dat voor zijn.
Aanvullende vraag, mevrouw Verwijt.
De wethouder begint in dit antwoord over de visie. Er ligt een verouderde visie economie en zorg. Of de economische visie op zorg. Betrekt u die bij onze gesprekken over het sociaal domein? Want het heeft alles te maken met arbeidsmarkt, economie en zorg. Er zijn nog meerdere toezeggingen gedaan dat ding te updaten, maar is nog niet gebeurd.
Voorzitter, ik ga je geen toezegging doen dat we een stuk erbij gaan betrekken. Ik heb u destijds toegezegd dat we alle stukken kunnen uploaden en bij de, zodat iedereen er kennis van neemt. Dat kan ik toezeggen om dat te doen. We hebben de visiestukken hebben we eigenlijk wel bepaald en daar wil ik het eigenlijk wel bij laten.
Voorzitter.
Mevrouw Verwij.
Erkent de wethouder dat er een economische visie op zorg is die van belang is ook voor de zorg?
Ik ken zelf die visie niet. Dus de economische visie en zorg is mij niet bekend. Dus ik weet niet wanneer die is vastgesteld, maar ik denk dat het best lang geleden is.
Hij liep af in 2022, maar ik zal me verder onthouden van oordelen.
Dan zo rondkijkend zijn er geen vragen meer voor wethouder Van Voorden. En kunnen de vragen die aan wethouder Van Hunnik Sportvuist zijn bedoeld gesteld worden aan wethouder Karin Walters. Ik ga eventjes nu rechts kijken. PvdA, ChristenUnie, VVD, D66, Hart voor Hilversum, GroenLinks als eerste rijtje. PvdA, mevrouw Van Drogen voor een eerste vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden een vraag over een motie die we bij de voorjaarsnota samen met D66 hadden ingediend, de onderwijs koesteren. Daar hebben wij aan het college het verzoek gegeven om op het gebied van onderwijs en met name het wegwerken van de leerachterstanden, het lerarentekort, om daar ook met de scholen op in te gaan. In de begroting staat dat er een actualisatie komt van het lokaal educatief agenda. Eén vraag, mogen we ervan uitgaan dat daar deze punten nog in verwerkt worden? Meteen de volgvraag die ik erbij geef, is er dan ook al geld in de begroting hierover verwerkt? Of komt dat dan nog bij de lokaal educatieve agenda later naar de raad? Dank u wel.
Ja, die lokaal educatieve agenda, daar gaan we aan werken. Dat is nog niet zo ver volgens mij. En of daar al geld voor zit in de begroting is inderdaad een belletje. Geen idee.
Kijk even rond. Zie geen. Wel een aanvullende vraag van VVD, meneer Remmering.
Over de educatieve agenda, als u dat goed vindt. Of u ook ons kunt vertellen wat het effect daarop is van de NPO-gelden op de educatieve agenda. Of is dat een... Is dat misschien een vraag die de wethouder niet kan beantwoorden? Is het te technisch?
Ja, de NPO-gelden zijn al maatregelen voor genomen voor dat geld. Dus ik vraag me af of daar wel een link is met die educatieve agenda. Die kijkt meer vooruit. De NPO-gelden lopen gewoon af.
Oké, goed. Dank u wel.
Aanvullen. Aanvullende vraag van de heer Tabak, CDA.
Ja, dank u voorzitter. Wethouder, u geeft aan dat de NPO-gelden aflopen. Bent u bekend of er door scholen wellicht structurele programma's in zijn gezet met dit incidentele geld? En kan dat gevolgen hebben voor bekostiging op andere terreinen?
Ik snap uw vraag niet helemaal, want het is incidenteel geld. Dus hoe zouden ze daar structurele maatregelen van kunnen nemen?
Misschien ter verduidelijking. De NPO-gelden zijn tijdelijk ter beschikking gesteld door de overheid om leerachterstanden weg te werken. Als scholen deze gelden hebben ingezet door toch permanentere inhuur of permanente huur van locaties, dat soort maatregelen, kan dat natuurlijk leiden tot tekorten bij scholen en wellicht ook tot extra bijdrages vanuit de gemeente.
Dat zit toch meer bij de scholen zelf, hoe zij die gelden insteken. Onze hoofdtaak is natuurlijk onderwijshuisvesting. En de educatieve agenda is eigenlijk een kleine aanvulling daarop. Maar het is niet zo dat wij even een deel van de NPO-gelden kunnen doorzetten. Dat is niet de omvang wat wij ter beschikking hebben.
Er is in ieder geval een aanvullende vraag van mevrouw Verwij, SP.
Voorzitter, een aanvulling op meneer Tabak. De scholen hebben een brandbrief geschreven op het snijvlak van leerachterstanden, maar ook complexere zorg. Omdat de jeugdzorgwachtlijsten vastzitten, hebben scholen dat ook aangeschreven. En er is vanuit het college gezegd afgelopen jaren dat een deel van de NPO-gelden en onderwijsgelden ingezet konden worden voor ook die combinatie van zorg en de opvang van. Is de wethouder met de SP een... Ik heb zo vermoeden, ook het CDA van mening, dat die ingezette programma's eigenlijk wel structureel zijn. Want als je die volgend jaar stopt, dan vallen die kinderen dus tussen wal en schip.
Nou, in die brandbrief hadden de scholen aangegeven dat zij een deel van dat geld, volgens mij was het 2 ton, wel beschikbaar zouden willen stellen om te helpen met het jeugdzorgprobleem. Naar mijn weten is dat uiteindelijk niet tot stand gekomen. Maar ja, dat zit nu bij wethouder Van Voorden. Dus, ja. Want die brief ging over de jeugdzorgproblemen en de last die de scholen daarvan hebben. Dus ook eigenlijk over dezelfde wachtlijstproblematiek waar u het over heeft.
Voorzitter.
Mevrouw Verwij, u heeft een aanvullende vraag aan de wethouder.
Ja, want het probleem is niet weg en de verwijzing gaat naar de wachtlijst. Dus bij welke wethouder moet ik nu wat oplossen en waar moet ik mijn geld halen? Want ik weet straks niet meer waar ik terecht kan. Kan de wethouder mij een beetje op weg helpen dan?
Waar het gaat over jeugdzorg en de aansluiting op scholen, het contact met scholen, ligt het echt bij jeugdzorg. Want die kunnen dat ook organiseren, net als we dat op de speciale scholen doen, hè, die contacten. De educatieve agenda gaat meer over taalachterstanden en echt onderwijsaspecten, wat we daarmee willen. Niet over jeugdzorg.
Oké. Okay.
Dan hebben we een nieuwe vraag van de ChristenUnie, meneer Nanninga.
Ja, dank u wel, voorzitter. Onder het kopje gezondheid, door het hele stuk komt veel sporten terug als iets wat heel goed is voor de gezondheid. Goed om te zien. We vroegen ons ook af, hoe zit het met de rookvrije generatie en misschien bewustzijn rondom alcoholgebruik, rondom het sporten. Wordt dat ook meegenomen?
Ja, bij een rookvrije generatie wordt zeker ook sportclubs benaderd. Er zijn ook heel veel sportclubs die daaraan meedoen. Hè. Niet meer roken in de kantine en verder weg van de sportvelden roken. Ook niet naast het sportveld roken. Dat is al steeds gewoner en daar blijven ook gesprekken over gevoerd worden. Alcohol... daar hebben we natuurlijk het toezicht op het alcohol, wat een beetje vanuit de burgemeester gebeurt, zal ik maar zeggen. Dat we ook met mystery guests daar werken. Dus het zit een beetje in de handhavinghoek, dat er niet geschonken wordt aan jongeren onder de 18. Daar hebben we niet zoveel voorlichting over op dit moment, volgens mij.
Zijn er aanvullende vragen hierop? Nee, dan is een nieuwe vraag voor de VVD, meneer Rijmerink.
Voorzitter, dank u wel. Het college stelt te willen bijdragen aan gelijke ontwikkelkansen voor ieder kind. Maar in de begroting staat eigenlijk weinig te lezen over wat u daar concreet aan gaat doen. Mijn vraag zou dan ook zijn aan de wethouder, wat gaat u hier concreet aan doen?
Wat we er onder andere aan doen is het project Kansrijke Start. Dat is bij kinderen die net geboren zijn in een gezin waarvan je merkt dat die het wat zwaarder hebben. Dus dat is echt bij het vroege begin daar begeleiden om te zorgen dat de kraamtijd en de start van het kind goed is. We doen dat ook dan soms al wel voordat het kind geboren is om gewoon de ouders bewust te maken van wat er gaat gebeuren. Kansrijke Start zit hem natuurlijk ook in die taalscholen, zou ik maar zeggen, voor kinderen die nog geen Nederlands kennen, die van het buitenland komen. Daar hebben we veel inzet op en daar geven wij als gemeente dus ook extra subsidie aan om dat mogelijk te maken. En zo, dat zijn bijvoorbeeld dingen die we doen.
Mag ik een aanvullende vraag stellen? Wil het college ook meer richting geven aan wat scholen doen aan kansongelijkheid? Ik hoor u nu 2 voorbeelden geven van wat u eraan doet, maar met betrekking tot scholen, wilt u daar ook meer richting aan geven? Heeft u die ambitie?
Dat kan een gesprek zijn in die lokale educatieve agenda. Dat is eigenlijk de plek waar je zowel vanuit gemeente vertelt waar je op inzet als vanuit de scholen. Dus... Misschien kan dat daar een gespreksonderwerp zijn. Het is wel een thema wat landelijk leeft.
Dank u wel. Geen aanvullende vragen meer verder? Oké, dan hebben wij...
Nieuwe vraag? Nog wel? In ieder geval, ik meld mij voor een nieuwe
vraag. Ja, nee, dit staat op lijstje. Top. Dan heb ik de volgende nieuwe vraag van D66. Nog een aanvullende vraag? Oh, nieuw.
Er staat het onderzoeken van het uitbreiden van het internationaal onderwijs. Terwijl vorig jaar hadden we het nog over het voorbereiden van de uitbreiding van het internationaal onderwijs. Refereer dat naar de nieuwbouw van de internationale school op het Arenapark. En wat zijn de kansen om zo snel mogelijk met die nieuwbouw te beginnen, als dat het geval is?
Nou, de nieuwbouw van die internationale school zit in het plan Arenapark. En ja, dat moet nog heel veel stappen door voordat de schop in de grond gaat. Dus ja, dat kunnen we nog niet concreet zeggen.
Er is een aanvullende vraag.
Is er al nagedacht over eventuele fasering, waardoor er sneller met de nieuwbouw van de internationale school zou begonnen kunnen worden?
Nou, dat is niet specifiek naar voren gehaald. Ik zou niet weten of er gesprekken plaatsvinden om op andere plekken internationale school te doen. Dat weet ik niet.
Ik zie geen aanvullende vragen. Dan hebben we een nieuwe vraag van Hart Verhilversum. Meneer Ereberg.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in de begroting is 175.000 euro opgenomen voor de kosten van hybride werken. Maar er zijn geen besparingen. Dus ik heb een vraag aan de wethouder waarom dat niet zo is.
Ja, omdat het ook niet zo is dat wij nu met minder kantoorruimte toe kunnen. Dus we kunnen ook nog niet echt iets afstoten. U ziet ook in de brief over personeel dat we van plan zijn om behoorlijk veel personeel aan te nemen. Dus ja, ook al werken ze hybride, is er toch wel kantoorruimte voor nodig.
Ik hoor een aanvullende vraag, meneer Ereberg.
Ja, voorzitter. Het laatste onderzoek daarna is gedaan in 2019. En dat vind ik dan wel een beetje oud, zou ik maar zeggen. Dus misschien moeten we dat dan updaten. Dat is geen beeldvormende vraag, maar mijn beeld zou dan zijn dat je dat een keer update. Laat ik het dan zo zeggen.
U heeft uw beeld gegeven.
Ik denk dat we ook nog even moeten kijken hoe het corona-effect nou uitpakt. Je ziet nou net de laatste paar maanden dat er toch weer ook weer veel ambtenaren terug naar kantoor komen. Dus dat is één ding. Het staat nu niet om de rol om daar nu weer opnieuw naar te kijken. Dus ik zal maar even afwachten wat het effect daarvan is.
Dan is de volgende beeldvormende vraag van GroenLinks, meneer Hekspoor.
Deze vraag is al beantwoord, voorzitter, dank u wel.
Kijk, de volgende is voor BVNL, mevrouw Duurlacher.
Ja, dank u wel. Voor het stukje buurten en wijken. Ik heb echt heel erg mijn best gedaan om de begroting uit te spitten hiervoor, maar ik heb hem niet kunnen vinden. De Eemnesserweg, daar zit een speeltuin en volgens mij is er ooit een keer toezegging gedaan om daar wat meer speeltoestellen in te gaan zetten, omdat dat een best wel grote plek is en er op zich weinig speeltoestellen in staan. En is er ook mogelijk om te kijken bij bijvoorbeeld wijken waar nu heel veel plantsoenen zijn, om die plantsoenen zeg maar te vervangen tot een beetje gras kindvriendelijk te maken en daar misschien ook een paar wipkippen op te zetten in plaats van alleen maar struiken.
De Eemnesseweg kan ik zo niet zeggen, maar u krijgt in de volgende commissieronde ook een voorstel over het vergroenen van pleinen in 1221. U weet dat we daar bezig zijn met vergroenen en ook toevoegen van speeltoestellen.
En in het groen beleidsplan zit het plan om 25 speeltuinen te vergroenen.
Oh. In het groen beleidsplan, wat u ook binnenkort krijgt, zit ook een plan om 25 speelplekken te vergroenen en dus beter te maken.
Ja, en aanvullend dan dus ook kijken om bijvoorbeeld struikjes die er nu zijn, en ik ken er echt wel een paar, die zouden prima vervangen kunnen worden door een grasmat en wat speeltuintjes erop. Want nu zijn het gewoon struiken waar niemand eigenlijk wat aan heeft. Ja, behalve als je een hond hebt, die doet er graag zijn behoefte in.
Ja, voor het toevoegen van speeltoestellen zijn we dus in 1221 bezig met die pleinen. Maar we hebben nu geen plannen om dat voor alle speeltuinen te doen.
Kijk, ik heb een nieuwe vraag van de VVD. Meneer Rijmering.
Ja, voorzitter, dank u wel. In de begroting staat te lezen dat het aandeel niet-sporters stabiel is gebleven in de periode van 2016 tot 2021. Dat baseert u op RIVM-cijfers. En mijn vraag is wat het college daarvan vindt. Welke conclusies verbindt het college hieraan?
Nou, wij vinden sporten en bewegen heel belangrijk. Maar ook het sporten en bewegen in de openbare ruimte, daar maken we wel veel meer plek voor. En ik geloof dat er ook een plan ligt om een nieuwe sportnota te maken, hè, want die is ook verlopen. Dus daar zouden we daar dan met elkaar over kunnen hebben wat we daaraan kunnen doen.
Mag ik daar een aanvullende vraag over stellen, voorzitter? Hoe staat het met de start van een nieuwe sportnota?
Dat zou ik niet weten.
Okay. Belletje?
Belletje.
Dank u wel.
Ik zie bij geen aanvullende vragen een nieuwe vraag van de SP.
Ja, voorzitter, dank u wel. We hebben in deze raad meermaals gesproken door meerdere partijen over frisse scholen. Zoals onze kindjes gezond opgroeien. Nu bereikt de SP van verschillende kanten het signaal dat alle metertjes nagenoeg altijd op rood staan. Welke acties heeft de GGD gedaan om dit te onderzoeken? Want die moeten daar toezicht op houden. En kan de wethouder ons toezeggen dat het onderzocht wordt en wat daar de resultaten van zijn. En of dat eventueel een investering van de gemeenteraad vraagt. Want het is wel een ambitie van de gemeente geweest om frisse scholen te hebben.
Ja, voor frisse scholen is het nodig dat er een klimaatsysteem is op de scholen. Dat is niet op elk systeem, op elke school. Ik weet wel dat bij de actualisatie van het huisvestingsplan er ook investeringen voor frisse scholen worden meegenomen. Dus bij de actualisatie die volgens mij ergens volgend jaar komt, komen daar extra investeringen voor.
Voorzitter.
Een aanvullende vraag, mevrouw Verwij.
Met de wethouder van Hurk. Sorry, het wordt wat later. Met wethouder van Hunnik hebben we toen een gesprek gehad, ook over onderwijs, huisvesting en volgens mij ook nog wel met u. En toen vroeg ik, als de luchtkwaliteit op een minimaal niveau moet komen, dan wat moeten we daar dan van doen? En toen was het antwoord, dan moet er stevig veel geld bij. En daar zouden wij nog een soort indicatie van krijgen. Dus zou u erachteraan kunnen gaan of dat kan? En ik ben er redelijk van overtuigd dat flink wat scholen die metertjes hebben staan en dat er veel docenten zijn die zich zorgen maken.
Zoals ik zeg, bij de actualisatie van het huisvestingsplan gaan we u weergeven wat voor investering nodig is voor frisse scholen. En dat is in de klimaatsystemen.
En sluit u dan bij de uitslagen van de inspectie?
Nee, wij weten gewoon op welke scholen er klimaatsystemen zijn en welke niet. Dat hebben we op een rijtje.
Ja, dat snap ik, maar ik wil de uitslagen van die klimaatsystemen. De meters staan continu in het rood en er gebeurt niks.
Nee, dat klopt, omdat je moet investeren in klimaatsystemen. Dus ja, het gaat hem niet om de metertjes. Wij weten waar we moeten investeren en daar maken we een plan voor.
En de vraag over de GGD, over of zij die inspectie dan doen en of daar een onderzoeksrapport van kan komen?
Dat weet ik niet of zij dat doen. En ik weet ook niet of ze daar afspraken over hebben. Volgens mij moeten er wel metertjes hangen, maar ik weet niet of de GGD daar een rol in heeft.
In alle gemeenten is het vrij gebruikelijk dat de GGD dan toeziet daarop.
En die is voor de oordeelsvorming. Nieuwe vraag heb ik van D66 staan.
Dank u wel, voorzitter. Wat is de stand van zaken rondom het haalbaarheidsonderzoek naar de sportcampus Berestein? En mocht u daar, omdat u het ook uw portefeuille eigenlijk niet is, geen antwoord op hebben, dan mag het ook op een later moment of schriftelijk.
Ja, die doen we met een belletje, die weet ik niet.
Dan hebben we een nieuwe vraag van Hart Verhilversum, Daarna van PvdA. Van D66, SP.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ja, wethouder, u gaat over wijken en buurten. Nou ja, u vervangt graag. En mijn vraag gaat over onze wijkcentra, wijkbudgetten en wijkagenda's. En ik probeer hem zo kort mogelijk te houden. Wat is de stand van zaken op dit moment van de wijkagenda's? Zijn er wijkbudgetten die betrokken kunnen worden bij de aanpak van armoede en eenzaamheid voor komende winter? En hoe denkt de wethouder erover als we daarvoor ook de wijkcentra inzetten?
Wethouder.
Zoals u ook in de beantwoording van de technische vraag kunnen lezen, is er per wijk een klein budget. Dus daar zou je iets met kleine initiatieven kunnen doen. Ja, als het een groter initiatief is, dan zou het toch op een subsidie of een subsidieregeling moeten uitkomen. Dat valt dan onder de welzijnsportefeuille. Dus daar zouden we dan even verder naar moeten kijken. Wij maken niet echt meer een agenda per wijk. Dat is niet hoe we nu werken eigenlijk. Wijkcentra gebruiken, daarvoor lijkt me een goede set. Maar ik weet niet hoeveel geld daarvoor nodig is om dat in te zetten. Maar dat kan bekeken worden.
Ik weet dat we al even aan het vergaderen zijn en ik vind het ook, ik ben niet heel erg formalistisch, maar herhaalvragen via de voorzitter is wel een goed gebruik. Dus laten we dat blijven doen voor iedereen. We zitten al even. Ik zie een nieuwe vraag van PvdA, mevrouw Van Drogen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hadden een vraag over de gesprekken, en het wordt waarschijnlijk een belletje, die gevoerd worden met de organisaties van buurtcentra, sportverenigingen en scholen, over in hoeverre zij ook last ervaren van de verhoogde energieprijzen enzovoorts, en of daar een gesprek loopt met de gemeente.
Onze accounthouders die hebben contacten, dus mensen van sport met de sportorganisaties en met welzijn van welzijn. Als daar klachten komen van we kunnen dit niet meer betalen, kunt u ons helpen, dan gaan we dat bespreken. Tot nu toe zijn er niet heel gestructureerde klachten binnengekomen. Sportorganisaties nemen ook zelf vaak maatregelen. Ja, dat zit hem dan bijvoorbeeld toch minder douchen na de wedstrijd en dat soort dingen. Dus ja, ook actie zelf nemen gebeurt ook.
Een aanvullende vraag, mevrouw Van Drogen.
Ja, hartelijk dank. Wat voor soort maatregelen of wat voor soort hulp zou de gemeente dan kunnen bieden, denkt u op dit moment?
Daar hebben we het nog niet over gehad, maar in coronatijd hebben we natuurlijk ook een noodsubsidie gegeven. Dat zou je kunnen verkennen. Maar dat hebben we dus nog niet verkend.
Dan heb ik in ieder geval een nieuwe vraag genoteerd voor D66. Meneer Deen.
Dank u wel, voorzitter. Voor 2023 is €125.000 opgenomen voor organisatieontwikkeling, met ook een heel idee daarachter. Kan de wethouder aangeven waarom dit incidenteel is opgenomen? Is daar niet structureel geld voor nodig?
Deze weet ik ook niet. Sorry.
Dan gaan we naar de volgende nieuwe vraag op dit moment, en die is van de SP. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Omdat ik al een tijdje in de raad zit, heb ik mee mogen maken dat wethouder Van der Wand een glorieuze masterplan Monnikenberg door deze raad wist te loodsen nadat er verschillende wethouders op gesneuveld waren. En toen werd het stil. Ik dacht dat het helemaal goed ging. Maar de garage is te klein, Merum zit in zwaar weer, van allerlei dingen veranderen. Wat is de stand van zaken? En ik snap dat die vandaag niet helemaal komt, maar kunt u onze raadsinformatiebrief sturen, zodat we daar een beetje grip op krijgen? Want ik heb het idee dat het daar niet helemaal goed gaat. En het is een belangrijk masterplan.
Vanuit de ruimtelijke ordening ben ik ook in gesprek met Berem, met Merum. Vorige week ook nog gesprek mee gehad. Er is lang onduidelijkheid geweest over wat ze nu precies wilden bouwen en hoeveel parkeerplekken ze daarvoor nodig hebben. Ze waren daar ook niet zo concreet in. We hebben zelf ondersteuning toegezegd in de vorm van een projectleider aan onze kant om te helpen met deze vraagstelling. Sinds juli hebben we dat afgesproken. En we zijn nu ook regelmatig in gesprek om verder te komen in hoe komen we uit deze puzzel. Dat is de stand van zaken.
Voorzitter Kort, als het mag.
Aanvullende vraag.
De wethouder noemt wat operationele zaken die bar interessant zijn. Maar we hebben een compleet masterplan met elkaar afgesproken. Ik wil weten of er afwijkingen zijn in het masterplan. We hebben ook substantieel investeringen gepleegd. Hè? En dit is weer een extra investering. Ik zou graag de stand van zaken zoals het besloten in deze raad en de stand van zaken nu en de eventuele knelpunten inzichtelijk willen hebben. Kunt u ons dat toezeggen dat u daar iets over schrijft?
Ja, daar kunnen we wel even een briefje over schrijven. Ja.
Oké. Dan heb ik nog een vraag voor deze nieuwe vraag van D66 genoteerd. Ik zie de hand van de SP. En dat is het. Hart Vilversum ook. Nieuwe vragen, ja. Dus. Ja, prima. Meneer Van Nistelrooy, D66. Als eerste met een nieuwe vraag.
Dank u wel, voorzitter. We hebben een technische vraag gesteld over het volwassenenonderwijs. Hoeveel mensen de afgelopen 5 jaar daar gebruik van hebben gemaakt. Hoeveel er reeds deel hebben genomen in 2022 en wat de streefwaarde is voor 2023. Daar is toen op geantwoord dat die cijfers er nog niet waren, dat u zo spoedig mogelijk komt. Waarvoor we deze cijfers hadden willen hebben is om een streefwaarde met elkaar vast te kunnen stellen. Kunt u daar antwoord op geven hoe u antwoord denkt te geven op de technische vraag? En hoe wij dan wellicht gezamenlijk als raad naar een streefwaarde kunnen komen?
En waar zou u een streefwaarde over willen stellen?
Voor de hoeveelheid mensen die deelnemen aan volwassenenonderwijs.
Ik denk dat we daar dan ook even een briefje over sturen wat de stand van zaken is van het volwassenenonderwijs. Ja?
Zonder aanvullende vragen, een nieuwe vraag van de SP. Mevrouw Verwij.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind het vervelend voor wethouder Van Hunnik dat hij ziek is. Ik vind het fijn dat wethouder Walters hier zit. En u krijgt wel een lastige vraag. Bent u nou als wethouder PNO er echt van overtuigd dat onze bestuurlijke en politieke ambities passen bij de besluiten die we hier gaan nemen, de financiën en de capaciteit die we hebben? Kunt u met droge ogen zeggen, ja, dit is allemaal haalbaar?
Ja, daar ben ik eigenlijk aan het begin van deze vergadering al op ingegaan. We hebben met de ambtelijke top gezeten en we hebben zo goed mogelijk gekeken van, hoe zien we deze coalitieakkoord en is dit uitvoerbaar? We hebben voor het eerste jaar behoorlijk wat personeel opgeplust. Wij denken dat het in grote lijnen uitvoerbaar is, maar het is wel een 4 jaar en we hebben het niet helemaal gedetailleerd tot in de puntjes en planmatig helemaal ingeboekt. Dus het blijft een beeld, het is geen garantie, maar het is een afgestemde mening tussen ambtelijke top en college.
Voorzitter.
Ik had zelf ook wel het idee van déjà vu bij deze vraag. Ik dacht dat die inderdaad al geweest was. En nu is het antwoord eigenlijk nogmaals gegeven. Dus ja, ik zou eigenlijk niet weten welke aanvullende vragen op dit thema dan nog gesteld moet worden. Terwijl dat in het eerste of tweede blokje al uitvoerig is gedaan. Tenzij het een hele nieuwe vraag is over een nieuw onderwerp. Maar dat zie ik niet.
In dit geval ging de vraag in de breedste zin over, zegt dit college met droge ogen, ja, dit is een goed plan, dit is afgewogen. Dat was echt anders dan de diepgang erin. Maar ik laat het erbij, want volgens mij zijn we het een beetje zat aan het worden.
Nou, dus u mag hem wat mij betreft afsluiten voor mij.
Nou, er zijn nog nieuwe vragen. En Hart Hilversum heeft een nieuwe vraag, mevrouw Redmeijer.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoop echt dat we bij het juiste blokje zitten, maar ik ga mijn best doen. Identiteitskaarten. Zijn er, zover als dit college weet, problemen voor inwoners om daar aan te komen, of qua betalen of qua wachttijden?
Ik weet dat rond de zomer waren er wel wachttijden voor het paspoort aanvragen. Dat moest je echt wel even een paar weken van tevoren inboeken. Ik weet niet precies hoe het nu is. Ik weet wel dat we 5 FTE aannemen volgend jaar op publiekzaken. Dus ook voor paspoorten. Dus als ik dat bij elkaar optel, dan denk ik dat we er nog niet helemaal zijn.
Eerst een aanvullende vraag, mevrouw Redmeijer.
Ja, dit deel is mij helder in de beantwoording, maar wij krijgen wel signalen dat mensen het moeilijk vinden om aan de identificatieplicht te voldoen, omdat ze niet altijd de financiële middelen hebben om een ID-kaart aan te schaffen. En je hebt geen draagplicht, maar wel een identificatieplicht. Weet u of dat in Hilversum een probleem is?
Nou, het zit wel in het minimabeleid, hè. Dat is uw antwoord ook. Het zat in die €140, daar kunnen ze ook paspoort van aanvragen.
Ik kijk nog even snel rond, maar een vervolgvraag van mevrouw Van Droog, PvdA.
Ja, hartelijk dank. Volgens mij hoorde ik u net zeggen dat met de extra FTE op publiekzaken u er dan nog niet helemaal bent. Kunt u dat toelichten?
Nee,
of verstond ik het verkeerd?
Ik bedoelde, ik vermoed dat we er nog niet helemaal zijn, aangezien het in de zomer nog niet helemaal klopte. En we 5 FTE volgend jaar gaan aannemen, is mijn idee dat we er nog niet helemaal zijn.
Dan is deze spraakverwarring opgelost. Ik, rondkijkend zie ik geen nieuwe of aanvullende vragen meer. We hebben nog wel een aantal belletjes. Als je een belletje hebt, heb je belletjes. En ik begin daarmee bij de burgemeester.
Ja, want ik had, ik had beloofd om de vragen over de niet overlastgevende gebruikssituatie van onze jongeren om daar 3 weken tijd voor te nemen. Maar ik heb het antwoord al gekregen. Dus ik dacht, nou, laat ik dan die tijd gewoon pakken. Heeft u uw antwoord ook? Want die taak ligt bij de GGD. Daar wordt er ook heel actief voorlichting op gegeven en ook aandacht aan besteed. En we zullen er ook in het IVP aandacht aan besteden. Dus als we dat met alle thema's doen, dus ook met de GGD samen kijken wat we daar nog in het IVP over moeten opnemen. Dat was uw vraag, meneer Tabak. En rond de vraag van mevrouw Redmeijer over het actieplan ondermijning. Mevrouw Redmeijer, is de informatie dat ik inderdaad, er is een proces gaande rond een actieplan ondermijning. Dat komt volgend jaar tot stand. Dat is een uitvoeringsplan, dat is een collegebevoegdheid. Maar ik zou zelf wel graag met u beeldvormend eens een keer over dit onderwerp spreken. En dat heb ik eventjes gecheckt of ik daar misschien tijd voor zou kunnen maken. En mijn toestemming ambtelijk is dat ik dat inderdaad volgend jaar kan doen met u. Ja, ik ga dat toch even checken. Moet dan wel worden voorbereid door mensen om me heen. En ik wil dus heel graag in het eerste kwartaal van 23 met u een keer beeldvormend spreken over het nieuwe uitvoeringsprogramma ondermijning. Dus dan komt hij terug en dan hebben we het er wat uitgebreider over. Dat was hem.
Heeft wethouder Walters nog... Nee, wethouder... Ja?
Nou, tring. Nou, jammer. Hey. voor het LEA, daar zit structureel geld voor in de begroting. En het plan wat we nu is, loopt tot 2024. Dus in 2023 moeten we weer een nieuwe LEA maken. En dan de sportnota, daar beginnen we aan in Q2. 2023 maken we een start en dat betekent dat de raad hem gaat vaststellen in 2024. En op Berestein zijn 3 clubs die daar samen zitten. Ze hebben een onderzoek laten uitvoeren, maar dat is nog niet klaar. Als dat klaar is, gaan we daarover in gesprek. En de cijfers over het volwassenenonderwijs zijn er op dit moment niet. Er loopt een gesprek met het regionaal bureau leerlingzaken om hier wel meer duidelijkheid over te krijgen. En het incidenteel budget voor de organisatieontwikkeling, dat is al vastgesteld in de voorjaarsnota en dat is beschikbaar voor het managementontwikkeling traject. En dat is een incidenteel traject, vandaar dat incidenteel geld is. Ja, dat was het.
Nog meer antwoorden voor de sleep- of de V-ronde?
Ja, voorzitter.
Oh, het wordt bijna vechten. Meneer Schepers, wethouder Schepers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik heb er 3 voor het belletje. Er is een vraag gekomen over het onderhoud van de wegen. Over de 19%. Ik weet even niet meer van wie die was. Maar van de heer Bakker. In 2020 is bij de kadernota geconcludeerd dat het achterstallig onderhoud van de B-wegen, zal ik maar zeggen, dus niet de ringwegen, opgelopen was tot 17%. Toen is gezegd van nou, we willen dat vastklikken op 17% wat het toen was. Of het kost additioneel €250.000 per jaar. Nou, toen is voor het eerst gekozen, dus die €250.000, dat was financieel toen ook wat penibeler dan het nu is. Toen is die niet vrijgemaakt en we hadden gehoopt het op 17% te kunnen houden, dat is niet gelukt. Dus we hebben nu gewoon moeten concluderen, het is verder opgelopen en we hebben gewoon dat extra geld nodig om het in ieder geval op 19% te houden. Om hem omlaag te brengen is extra geld nodig, dat hebben we ook bij de antwoorden op technische vragen laten weten. Wat ik al aangaf, we zullen proberen in de tussentijd als we slimme combinaties kunnen maken met vervanging van riolering, om het in ieder geval daar een beetje bij in te lopen. Tweede vraag ging over het krediet van de €9 miljoen. Dat is het krediet voor de centrumring. Nu is de centrumring heel lang, maar waarom staat die voor 2023 in de boeken? Omdat we volgend jaar gaan beginnen met het eerste deel van de Schapenkamp. Dus dat gaat over de hele centrumring, maar we gaan volgend jaar aan de slag. En tot slot is er een vraag gekomen over kabelgoten / kabeltegels. Ik zag mevrouw Wesseling net in de zaal, volgens mij is ze naar buiten gelopen, maar credit where credit's due, zij is degene die hier de kat de bel over heeft aangebonden. En ik heb toen aangegeven dat onze buurgemeenten hiermee hebben geëxperimenteerd, in het bijzonder de gemeente Soest. Nou, qua beheer en onderhoud zijn er nog een paar kleine dingetjes, maar de gemeente Soest heeft geconcludeerd, we moeten dit vooral gaan doen. Inwoners die dat in Soest willen, die kunnen die kabelgoten voor €38 kopen bij de gemeente. In Soest is het ook zo dat daar, dat is vrij parkeren, dus je hebt geen eigen parkeerplek. Dus de buren mogen er ook gebruik van maken als je niet op je eigen plek staat. Nou, dat lijkt me nou een fantastisch uitgangspunt om op basis daarvan dit ook in onze gemeente te gaan regelen. Want met alleen die 57 laadpalen redden we het niet. Dus we gaan hier fris en vrolijk mee aan de slag. Dat was het, voorzitter.
Maar dat was ook meneer Nanninga die dat aanbracht.
De vragen zijn bij Vivienne Wesseling
gekomen. Oh, oké. Okay.
De microfoon van... Ja. En dan nog wethouder Heller. En een aantal belletjes.
Dank, voorzitter. Een drietal. En wellicht dat we dan gezamenlijk tot het carillon komen van de heer Deen. De Linschotentunnel als eerste. Het is een oude post, staat al jaren eigenlijk in de stukken. Het is wat we noemen de zogenoemde sterretjespost. Er ligt geen concreet plan op dit moment voor en dus ook geen concreet investeringsvoorstel voor de raad. Even kijken, beschut werk was volgens mij een vraag van de SP, als ik me goed herinner. Democraten Hilversum. Het klopt op dit moment 21,8 beschutte werkplekken. Dat was de stand op 30 juni van dit jaar. De taakstelling 29 beschutte werkplekken, die geldt voor het hele jaar, dus 31-12. En we verwachten dat aantal gewoon te halen dit jaar. Dus we gaan gewoon op die 29 plekken komen, verwacht ik. En de laatste, derde en laatste belletje, voorzitter, dat was nog even een nagekomen opmerking over de aparte aanvak voor statushouders. Volgens mij was het een vraag van mevrouw Van Drogen. De nieuwe aanbesteding van de reïntegratietraject. Op dit moment gaan we in ieder geval wel de reïntegratie van statushouders als aparte opdracht wegzetten. Dus daar komt dan in ieder geval een apart instrument voor. Ik zie mevrouw Van Drogen een beetje moeizaam kijken. U had gevraagd om specifiek beleid reïntegratie statushouders. Ik heb u gemeld, dat hebben we niet. Maar in aanvulling daarop meld ik u nu, op dit moment loopt de inkoop van de nieuwe reïntegratie-instrumenten. En daar gaan we wel voor deze specifieke groep een specifieke opdracht wegzetten.
Er was ook nog een vraag over zwemles groep 4. Maar, nou ja, ik wil niet zeggen dat hij tussen wal en het schip is gevallen, want dat zou te flauw zijn. Maar, of iemand hem, hij stond bij ons in de veegronde. Ik zie ook, ik heb de uitslag, oké. En ik zie nog een paar onduidelijkheden.
Nou, ik wilde beginnen met het woord.
U wil het woord. Ja.
De K op 1.
Het is bijna schors. Ik zie nog wel een paar aanvullende vragen op korte aanvullende vragen op de antwoorden uit deze veegronde. Ik zie. Oh, u. Of heeft meneer Vervoorde nog antwoorden op de veegronde? Nee, oké. Mevrouw van der Beek, Democraten Hilversum, en meneer Vonk, SP, had ik daarvoor genoteerd.
Nou ja.
Mevrouw van der Beek, Democraten Hilversum.
Dank u, voorzitter. Ik had toch nog even vragen over de toming. Over die beschutte werkplekken. Ze zijn er nu dus 21,8. De taakstelling voor vorig jaar was trouwens al 26. Dus we blijven wel chronisch iets te laag zitten. Maar even kort door de bocht. Mochten er mensen zijn die nu een indicatie hebben op een beschutte werkplek, kunnen ze daar nu wel terecht of komen ze op een wachtlijst?
Nee, het is exact die indicatiestelling bij mijn weten die het tempo bepaalt.
En dan meneer Vonk van de SP.
Nou ja, dat ging al inderdaad over die zwemles. Wanneer kunnen wij dat antwoord tegemoet zien?
Ik ga u een briefje sturen.
Voorzitter, staat bij de gemeentepagina gratis en goedkope mogelijkheden voor kinderen. Kunt u appen?
Dank. Ik denk dat we aan het eind zijn van de beeldvorming. Ik stel voor dat we een korte schorsing doen en om 9:45 terug zijn. Dat is iets meer dan 10 minuten. Om naar de oordeelsvorming verder te gaan. Tot zo.